Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic, medeoprichter en partner bij Spark Optimus. Welkom.
Dank je.
En onze eerste gast is Jacques Hoendervangers, de CEO van Pathé. Ook welkom.
Goedemiddag.
Zometeen veel meer over de filmindustrie. Maar eerst jouw belangrijkste nieuws. Wat is dat, Alexandra?
Belangrijkste nieuws is het feit dat Jeff Bezos een belang gaat nemen in Deliveroo. Ik vind het enorm interessant, omdat je toch zou zeggen dat Amazon als leidend food- en non-food platform wel zelf een bezorgservice in de markt kan zetten. En dat hebben ze geprobeerd in Engeland, maar het is niet gelukt. Amazon Restaurants tussen 2016 en 2018 hebben ze moeten sluiten, omdat ze gewoon niet opkonden tegen de concurrentie van de lokale spelers, Just Eat en Uber Eats en Deliveroo. En nu moesten ze zelf een deelname nemen.
Ja. Dus hoe lang hebben ze het geprobeerd om op eigen kracht iets voor elkaar te krijgen? 2 jaar?
2 jaar. En ik vind het heel interessant, want ook als je kijkt naar de Nederlandse spelers, in dit geval Thuisbezorgd, Takeaway, maar bijvoorbeeld ook Coolblue en Bol.com, we zien het ook veel bij onze klanten, dat als je op tijd begint in een onontgonnen markt en zorgt dat je de leidende positie pakt, dan ben je veel sterker. Dan denk ik veel ook van onze klanten en veel organisaties denken.
Maar hoe sterk is Takeaway? Is het opgewassen tegen het grote geweld van Deliveroo, nu ook ondersteund door Amazon? Want het idee is vaak, als Amazon zich ermee gaat bemoeien, dan kan je wel inpakken.
De analyse was vrijdag, ik geloof ook van de ING, dat het beperkt invloed zou hebben. Er was een beperkte koersdaling van Takeaway vrijdag. Maar ze zijn de leidende speler in een aantal markten. Dus ze hebben een goede basispositie.
Ja. En dan toch nog even, jij bent innovatiespecialist. 2 jaar proberen om het zelf te redden en er daarna de stekker uittrekken. Is dat een termijn die je vaker ziet? Of had Deliveroo, Amazon wat meer adem moeten hebben, wat meer geduld?
Interessante vraag. Ik vind het vooral interessant vanuit Amazon gezien, omdat die natuurlijk heel lang hebben vertrouwd op organische groei, maar intussen al meer dan 100 deelnemingen hebben, omdat je toch ziet, ook al zijn ze een leidende speler, dat ze het niet organisch kunnen. En dan kun je zeggen, hadden ze lang of korter moeten proberen, maar ik vind dat feit enorm interessant.
Ja. Nou zijn er ook mensen die zeggen, je hebt ongeveer 5 of 6 hele grote bedrijven en die slokken alles op. En eigenlijk ligt daaromheen een soort kerkel van innovatie. Hoe zie jij dat? Is het de Frightful 5 of zie je het echt als ook nog zelf innovatieve bedrijven? De Googles, de Amazons, de Apples.
Ik denk dat Amazon onder andere in Deliveroo investeert, omdat zij waanzinnig goede technologie hebben. Voor mij is Amazon wel een voorbeeld van een speler die blijvend heeft geïnnoveerd over de afgelopen 20 jaar.
Toch nog eventjes de parallel trekken met de bioscoopindustrie, de filmindustrie. Daar komen we zo meteen uiteraard ook over te spreken. Netflix als onder andere disruptieve speler. Hoe kijkt u naar de ontwikkeling die je nu ziet? Amazon probeert het nu via een deelneming alsnog voor elkaar te krijgen.
Ja, ik denk op zich dat het best slim is. Zoals je ook hebt gezien dat Albert Heijn natuurlijk samen is gaan werken met Just Eat, met Thuisbezorgd. Als het logistieke systeem zelf nog niet hebben om het dan op die manier als een soort van speedboot in te huren of eigenlijk in te kopen. Ja. Zo hebben wij dat bijvoorbeeld met Pathé Thuis gedaan. Ja.
Over Pathé Thuis en Netflix zometeen veel meer. Eerst meer van
BNR. Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag Kees, aan het begin van deze nieuwe mooie week.
Dag Thomas.
Ja, ik heb er zin in. En dat wordt alleen maar ondersteund door zelfs groei in de Japanse economie. Kees, nou heb ik van jou de afgelopen weken, maanden, misschien zelfs al jaren gehoord. Het is allemaal zompig, het gaat niet vooruit. Ja, en dan groeit die Japanse economie.
Nou, ik ken ondertussen de regel 1 van de journalistiek wel. Een mooi cijfer, nooit kapot checken.
En we hebben nu contact om dat even voor elkaar te krijgen.
Thomas, dat verbaasde mij ook hoor. Ik dacht ook van, ik zit toch al een maand lang te kijken van, de particuliere sector in Japan, daar gebeurt niet veel. En dat is ook zo. Want wat blijkt nou als je die cijfers een beetje uit elkaar haalt? De particuliere consumptie, mini-minnetje. Particuliere investeringen, mini-minnetje. En dan toch nog een behoorlijk groeicijfer. Nou, dat wordt dat veroorzaakt door het feit dat de overheid echt nog meer dan anders tegenaan is gegaan. Dat is een dikke plus. En het feit dat de importen fors onder druk staan. En dat is macro-economisch ook een plus. Dus laten we zeggen, de particuliere sector, mini-minnetjes. En een paar overheid, dikke plus. Import, dikke min. Veel minder dan jaren voor. Dus opgeteld levert dat 0,5% groei op kwartaalbasis op. Maar ik zou zeggen dat op lange termijn, Dan moet het toch, heb ik de idee, toch een beetje van de particuliere sector af moet komen. Dat ziet er niet zo geweldig uit. Want die importen, dat is ook in essentie een particulier verhaal natuurlijk. En mensen die minder importeren.
Dan heb jij het verhaal nu voor ons gecheckt. Dank daarvoor. Zijn er toch heel veel mensen die zeggen, ja, je kunt het checken. Dan nog blijft overeind dat het wel verrassend is dat de Japanse economie groeit.
Jazeker. Nou, ja, zeker. Maar goed, dus dan blijft de vraag van, is dat een eenmalige opleving of kan dat blijven duren? Nou, ik denk nog steeds, het is zeker een eenmalige opleving, maar of het kan blijven duren, dat baag ik nog steeds te betwijfelen. Ik denk het niet.
Wij naderen hier inmiddels in Europa temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Als je kijkt naar de laatste cijfers die over Europa bekend zijn geworden, dan wil je nog eventjes de zachte winter in herinnering roepen. Waarom?
Nou ja, met name, kijk, er zijn wat cijfers uit Europa over de bouwproductie. Nou, dat blijkt nu dat februari was echt een ongelooflijk goede maand voor de bouw in heel Europa. Dikke plussen. Ja, dat heeft ook te maken met die zachte winter. Dus ja, dat Europese groeicijfer een paar dagen geleden, dat viel ook al mee. Dat zag er best aardig uit, ja. Maar dat is een hele zachte winter. Normaal is dat geen plus voor de bouw. Nu is het een dikke plus voor de bouw geweest. Dus dat is ook weer een bijdrage aan het Europese groeicijfer.
Dus die goede cijfers die schrijf je eigenlijk vooral toe aan seizoensinvloeden?
Nou, dat speelt mee. Kijk, niemand had er gek op gekeken als een heel klein plusje had gestaan. Het werd een wat hoger plusje en daar heeft de bouw denk ik een rol in gespeeld. Nou, dat maakt niet uit, het is gewoon gebeurd, dus dat staat er. Maar ook hier geldt weer voor, kan het blijven duren. En dat is weer een ander verhaal.
Ja. Kan het blijven duren? Nou, het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten, dat kan in ieder geval nog omhoog. Stond al redelijk hoog. En dan heb jij vorige week, ja, voor de mensen die dat niet meer helemaal paraat hebben, nog gewaarschuwd voor de steeds groter wordende kloof tussen vertrouwen enerzijds en data anderzijds. En dan zijn de laatste cijfers, ja, dat vertrouwen gaat weer omhoog.
Nou, dat is een ding wat zeker is, Thomas. Dat zag er weer helemaal goed uit, ja. Dat ze enquêteren gewoon x hoeveelheid mensen. En die zeggen op een gegeven moment veel positief worden. Ja, so be it.
Denk je dat hun verklaring is voor dat optimisme dat alleen maar toeneemt?
Ik heb geen idee, want als ik gewoon kijk naar wat we de vorige week, eind vorige week, hadden we ook de cijfers over de tertansverkopen. Dat was gewoon heel matig. Dus ja. Ja, je mag vinden wat je wil natuurlijk. Je mag het ook roepen tegen een interviewer. Misschien willen ze wel aardig gevonden worden, ik weet het niet.
Ja, maar goed, die mensen die lezen misschien ook de krant of kijken tv. Die zien de bedreiging op zich afkomen. Handelsconflicten, toenemende spanningen. Die weten dat het begrotingstekort oploopt. Of weten ze dat allemaal niet?
Dat weet ik niet, Thomas.
Jij bent mijn orakel, dus ik blijf maar proberen.
Laten we zeggen, ik heb wel een beetje kijk op de harde data. Maar waarom mensen positief zijn en minder positief zijn, Thomas, dat is voor mij
al langer een raadsel.
Nee, maar goed, is gewoon kijken naar wat harde data over de huizenbouw bijvoorbeeld. Nou, op maandbasis in Amerika stond wel een klein plusje, maar op jaarbasis zat er gewoon een dikke min. Dus ja, dus ook dat is niet echt dat je zegt van reden om positief te worden. Er was ook nieuws over probleemleningen in Autoland. Dat zijn mensen die kopen auto's met geleend geld. Ja, het aantal probleemleningen begint er in een heel strak tempo op te lopen. Dat betekent natuurlijk wel dat ergens in de Amerikaanse economie heel veel mensen geld hebben geleend.
Ja.
Ja, waarmee ze nu in de problemen aan het komen zijn met terugbetalen. En dat is ondanks het feit dat het geld heel goedkoop is. Dus ik denk nog steeds dat een hele grote groep Amerikanen niet zo geweldig gaat. Maar opgeteld, we zijn enthousiast. Ja, dat is niet te veel basis voor toekomstige economische groei, kan ik je vertellen.
Nee, over toekomstige groei gesproken, daar moet je ook kinderen voor maken. Dat weten we vanuit Japan, vanuit China, dat daar niet echt op grote schaal gebeurt. En ja, wat blijkt, Kees? Je mag het zelf zeggen.
Ja. De Amerikaanse dames krijgen ook minder kinderen. Het Amerikaanse geboortecijfer is...
En die denken allemaal, hè, als Trump nu president is, waar moet dat heen met dit land?
Ik zal mijn verhaal even afmaken, want dan blijkt dat je hier te kort door de bocht gaat. Dat is god van mijn taak. Maar de geboortecijfers zijn in 2018 weer zijn gedaald tot het laagste niveau in 32 jaar. En het aantal geboortes daalt al vanaf 2008, toen de grote crisis losbarstte.
Ja.
Dus ja, ik denk nog steeds dat kinderen krijgen ook een vorm van, ja, je moet vertrouwen hebben in de toekomst. Je moet ook een baan hebben, helpt. Niet te veel schulden hebben, helpt. Dus dat blijkbaar is er voor een grote groep Amerikanen, ziet de toekomst er toch niet zo geweldig uit.
Dat toch gek als het consumentenvertrouwen ook omhoog gaat.
Vandaar dat ik meer twijfel aan het consumentenvertrouwen dan aan de bereidheid van vrouwen om kinderen te krijgen. Want dat is weer zo'n hard datapunt.
Goed, Kees, ik ben er morgen niet. We gaan elkaar ontzettend missen. En dan hebben we woensdag weer een mooi gesprek.
Tot woensdag, Thomas.
Dankjewel. Hoi. Tot dan. Na een turbulent jaar moet Jacques Hoendervangers de rust terugbrengen bij Pathé. Hoe hij dat gaat doen, dat hoort u zo meteen.
BNR Nieuwsradio. zaken doen.
Pathé verkeerde afgelopen jaar in zwaar weer nadat het voor ruim 19 miljoen euro was opgelicht. Het was alle hens aan dek, maar Pathé leed uiteindelijk geen schipbreuk. De nieuwe topman, Jacques Hoendervangers, is hier. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic. Welkom nogmaals.
Dankjewel.
Wat was voor u de reden om ja te zeggen tegen deze baan?
Omdat voor mij eigenlijk alles samenkwam in deze baan bij dit bedrijf.
Kunt u dat iets nader toelichten?
Ja, natuurlijk. Ik heb een verleden in de luchtvaart. Waar ik eigenlijk altijd heel erg leuk heb gevonden dat je een fysieke omgeving hebt. Ik heb 14 jaar op Schiphol gewerkt. En ik heb er altijd van genoten dat je door je doelgroep heen naar je kantoor moest worstelen. Maar ook dat je dingen die je bedenkt uit kunt proberen meteen het effect kunt zien. Daarna heb ik een tijdje voor Loyalty Management Netherlands gewerkt. Het bedrijf achter Airmiles. Daar heb ik echt de kracht van data leren kennen en digitaal. En die combinatie kwam eigenlijk in deze baan, waar ik ook weer toe was aan een iets grotere stap in die eindverantwoordelijkheid.
En had u toen al zicht op wat er daar aan de hand was? Namelijk dat u de opvolger was van een CEO die slachtoffer werd van CEO-fraude met als afrekening 19 miljoen euro dik in de min?
Nou, uiteraard. Ik had het ook in het nieuws gelezen en het is uiteraard ook in de sollicitatieprocedure aan bod gekomen.
Wat is op dit moment de laatste stand van zaken? U heeft al eerder toegegeven of aangegeven dat de kans dat de dader opgespoord wordt in de buurt van nul is. Is daar verandering in gekomen?
Nee, dat is niet veranderd. Nee.
Hoe wordt daar nog actief naar gezocht en door wie? Hoe gaat zoiets?
Nou, dat is eigenlijk een beetje buiten mijn zicht. Het is natuurlijk aangegeven en er is recherche mee bezig geweest. En of zij nu nog actief aan het zoeken zijn, weet ik eerlijk gezegd niet.
Nee. Is er binnen Pathé wel veel veranderd om ervoor te zorgen dat het in ieder geval niet op deze manier nog een keer kan gebeuren?
Ja, we hebben uiteraard alle processen doorgelicht. Er zijn daarin dingen ook echt al aangepast. Maar minstens zo belangrijk is dat we hyperalert zijn en dat we dus ook in de cultuur dingen hebben aangepast, waardoor mensen zich kwetsbaar op mogen stellen en als ze ook maar enigszins twijfelen over dit soort gevallen aan de bel trekken.
Ja, er is wel iets gecheckt, hè, voordat dat geld allemaal naar de fraudeurs ging.
Hoe bedoelt u?
Nou, het is niet zomaar gezegd van god, we hebben bedrag X nodig. Maakt u het maar even over. En het werd vervolgens overgemaakt. Er is volgens mij wel degelijk ook voordat het bedrag werd overgemaakt gekeken naar moeten we dit wel overmaken? Het is nog aangevochten volgens mij door de CFO die door de rechter in het gelijk gesteld is dat hij niet heel erg naïef gehandeld heeft.
Ja, hoe dat precies gegaan is, weet ik natuurlijk niet, omdat ik er zelf nog niet was en nog niet eens in beeld was. Er zullen checks geweest zijn. Wat ik van nu weet, is dat al dit soort controles aan zijn gescherpt.
Ja, nou vraag ik mij toch af. CEO-fraude is iets dat we ook in dit programma wel vaker hebben besproken, omdat het aan een opmars bezig is, hoe treurig ook. Experts hebben mij toen gezegd, ja, dit kan eigenlijk vooral gebeuren bij bedrijven waar een zekere grote machtsafstand is tussen degene die ergens over gaat en hoe dat dan gecheckt wordt. Is die machtsafstand binnen Pathé of tussen Pathé en het Franse hoofdkantoor verkleind naar aanleiding van wat er vorig jaar gebeurd is?
Ja, ook dat is voor mij moeilijk te vergelijken. Ik kan alleen zien hoe het nu gaat. Ik kan me er iets bij voorstellen. Op dit moment is het in ieder geval zo dat we heel open contact hebben. Ik heb voor deze uitzending nog telefonisch contact gehad met de financieel directeur in Frankrijk.
Oh, waar ging het over?
Nou, het is niet heel relevant voor dit programma, denk ik. Maar je kunt je voorstellen dat wij echt wekelijks contact hebben.
Ja. U zei net iets over uw achtergrond. Hoe bent u gepolst voor deze baan? En waarom kwamen ze, denkt u, bij u uit?
Ik ben gepolst door een headhunter. Dat was denk ik 2 maanden na het nieuws dat die CEO-fraude had plaatsgevonden. En het was eigenlijk de combinatie zoals ik hem net schetste. Er zijn vrij veel parallellen met de aviation en de airline business. In combinatie met de algemeen directeurfunctie die ik bij Emmels had vervuld.
En is het moeilijker of makkelijker dan de stoelen te vullen in het vliegtuig of in de bioscoop?
Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, want dat is inderdaad een belangrijke parallel natuurlijk. Ik denk wel dat dat de airline-industrie daar wat verder in is. Als een vliegtuigstoel niet verkocht wordt, zoals dat ook met een hotelbed is, nou, daar staat bij wijze van spreken de doodstraf op binnen zo'n bedrijf. En bij ons is dat altijd iets makkelijker gegaan. Maar die tijd is wel aan het veranderen, dus ik probeer eigenlijk dat luchtvaartdenken ook mee te nemen naar de bioscoopindustrie.
En wat doe je dan?
Nou, het grote verschil is natuurlijk dat omdat die prijs zoveel hoger is bij een vliegtuigstoel, doet het ook meer pijn als je hem leeg verkoopt. En bij ons kun je zeggen, ja, maar we krijgen nog een voorstelling. Dus wat we nu proberen te doen is veel meer die urgentie aan te jagen. En ik probeer het zelfs wel te vergelijken met een kropsla bij een retailer bijvoorbeeld. Van als het na 2 dagen niet verkocht is, dan is het bedorven. Dan moet je het weggooien.
Maar dan gaat de prijs omlaag, toch? Dat is dan het logische wat je zou kunnen doen.
Ja, en daar is natuurlijk de luchtvaart heel erg ver in. Dat is niet meteen mechanisme waar wij aan denken. We kijken natuurlijk wel naar, moet je niet wat meer met dynamic pricing, is op dit moment bij ons niet aan de orde. Dus wij zoeken met name in innovatie. En innovatie kan zitten in technieken. Beste geluid, beste beeld. Maar ook bijvoorbeeld in food and beverage. Je wil gezonder worden, je wil veel meer keuze bieden. We hebben nu een aantal concepten waar je gewoon uit 3 soorten hotdogs kunt kiezen bijvoorbeeld. Maar ook digitaal proberen voorop te lopen.
Hoe gaat het eigenlijk met die markt? Want het afgelopen jaar nam het bioscoopbezoek, als ik goed ben ingelicht, en waarom zou dat niet zo zijn, voor het eerst sinds lange tijd af. En dan wordt er gezegd, ja, de zomer, het WK voetbal. Maar het WK voetbal was 4 jaar geleden ook. 2 jaar geleden was er een EK voetbal. We deden deze zomer niet eens mee. Dus dat kan niet echt de structurele oorzaak zijn.
Ja, ik ben het ook wel met je eens. Ik vind het te makkelijk om je te verschuilen achter een WK of een hete zomer. Het is wel zo, zoals we net ook, waar Kees de Kort het had over een makkelijke winter,
ja,
is goed voor Europa.
Winter, dus zachte winter is goed voor Europa.
Ja, die hebben wij zeker. Dus hoe mooier weer het is, hoe slechter het voor het bioscoopbezoek is. We hebben ook nog natuurlijk het aanbod van titels. Je kunt je voorstellen dat als je ook weer vergelijkt met een retailer, als je geen goede producten hebt, dan kun je het ook niet verkopen. Dat hebben wij ook. Maar dat mag niet voldoende zijn. Als wij dalvorming hebben. Weer zo'n parallel met de luchtvaart. Het kan heel erg druk zijn. Je hebt heel veel mensen en dan staat de operatie op 1. Maar in een dalvorming moet je zorgen dat je aan de commerciële kant wat bijzet. Daar proberen wij namelijk aan de business-to-business kant dingen te doen. En dus eigenlijk congressen en events te faciliteren.
Toch even over die titels. Want je ziet gewoon, je hebt natuurlijk Netflix. Hebben we de eerste fase gehad van, nou, een partij die zelf content is gaan maken. Maar er komen natuurlijk allerlei partijen. Bijvoorbeeld Disney, die alleen maar de Marvel-serie bijvoorbeeld op zijn eigen platform wil. Of HBO, die de succesvolle Game of Thrones op zijn eigen. Of Amazon. Hoe zorgen jullie dat jullie de relevante titels nog bij jullie krijgen? Want dit gaat echt een war for content worden.
Ja. Nou, ik wil een paar dingen opzeggen. Er zit altijd wat tijd tussen. Hè? Dus de studio's in Hollywood, maar met name ook de acteurs, vinden het nog steeds heel belangrijk dat een film in eerste instantie in die bioscoop wordt vertoond. Omdat je daar, wat wij noemen immersive, dat je echt ondergedompeld wordt in dat verhaal, in die film. Dus dat zullen we altijd blijven behouden. Er is ook helemaal niks mis mee als je het een paar maanden daarna thuis kunt bekijken. Dat is 1.
Maar er moet dan wel de volgorde blijven. Hè? Bijvoorbeeld Netflix zou met een eigen bioscoop komen. Komt in Nederland volgens mij met een poppenbioscoop. In andere landen zijn ze al wat verder. Dan is toch de vraag, wat komt wanneer beschikbaar? En is online altijd eerst beschikbaar en daarna pas de bioscoop? Of verandert die volgorde?
Ja, in de branche wordt dat de window-discussie genoemd. Ik denk wel dat daar schuivende panelen zijn. Laten we eerlijk zijn, er zat ooit 6 maanden tussen. En we zitten nu op 3,5. Waarom zou dat nu bij 3,5 blijven? Dus daar zal best nog wel wat gebeuren. Maar ik denk toch dat je 2 verschillende doelgroepen hebt en dat je zelfs elkaar kunt versterken. Als ik het over die doelgroepen heb, dan zijn het wellicht wel dezelfde personen. Maar ik geloof persoonlijk niet dat je 's ochtends je bed uitstapt en denkt van, zal ik vanavond naar de bioscoop gaan of ga ik Netflix kijken? Volgens mij kies je ervoor, ik ga thuis op de bank series kijken. En dat doe ik dan misschien bij Netflix. Of ik ga erop uit met vrienden iets doen. En dan komen wij in beeld. Dus dan concurreren we eigenlijk met hele andere industrieën dan dat het over Netflix gaat. Een derde is, en dat is wel heel leuk dat we dat vandaag bespreken, Game of Thrones noemde je net. Vandaag is de ontknoping, de laatste aflevering van het laatste seizoen. En wat denk je? Die kun je ook bij ons kijken. Hij wordt gelivestreamd in 23 theaters. We hebben bijna 10.000 kaartjes kunnen vergeven. En die waren binnen 5 minuten, werd ergens om gevochten. Nou, niet uitverkocht, hebben ze weggegeven. Maar ze worden nu op Marktplaats voor €150 per stuk verhandeld. Dus dat kan elkaar ook versterken.
En hoe is die samenwerking dan tot stand gekomen met HBO, neem ik aan?
Ja, dat ging via Ziggo.
Ging via Ziggo.
Ja.
En verwacht u dat daar dan de toekomst in zit? Dat je dus vaker met kabelaars, met HBO, met bioscoopketens moet gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat die zalen vol zitten?
Ik denk dat dat kan. Ik geloof heel erg in de samenwerking in plaats van het elkaar bevechten. Zeker in het geval van Netflix. Ja.
Over stoeltjes vullen gesproken. Ik las uit de laatste cijfers over 2018 dat er nieuwe zalen zijn geopend. 14 geloof ik. Maar dat het aantal stoeltjes is afgenomen omdat mensen nou eenmaal ruimer zitten. Dat betekent dus dat u ook dat op een bepaalde manier moet gaan terugverdienen.
Ja.
Hoe dan?
Nou, ik noemde net innovatie. Dat is een hele belangrijke. En een andere is comfort. Je ziet dat, nou, hebben we de parallel met de luchtvaart weer. Mensen willen steeds lekkerder zitten. Dus met een klapstoeltje kom je niet meer weg. De stoelen worden steeds comfortabeler. Dat betekent ook meer beenruimte. En dan moet je inleveren op je capaciteit.
Maar business class is echt heel veel duurder dan economy class, heb ik van horen zeggen overigens. Hoeveel duurder mag een grotere, luxere, comfortabele bioscoopstoel zijn?
Waarbij ik trouwens heb gehoord, je net in Zwitserland, dat je ook in een bed kunt liggen.
Ja.
televisiefilm kijkt.
Ja, dat is Pathé Zwitserland is daarmee aan het experimenteren. Dat is overgewaaid uit Korea inderdaad, waar dus letterlijk bedden staan. Ik moet het eerlijk gezegd nog zien, en dat is duur, want dan is het ineens €43. Ik denk dat de Nederlander dat niet bereid is ervoor te betalen. Het gaat dus niet om de business class stoelen. We hebben een aantal bioscopen ook VIP-service. Daar vragen we inderdaad wat extra's voor. Maar dit gaat om de normale stoel. En die hoeft niet per se duurder te worden. Maar we zien wel dat de consument, onze bezoeker, die vraagt daar gewoon.
U heeft dan toch minder stoeltjes in dezelfde zaal?
Ja, maar
dus dat levert dan per zaal toch minder op?
Nee, want we zien dat de omloopsnelheid verhoogt.
Ah,
okay. Dus je probeert je stoelen zo vaak mogelijk per dag te verkopen. En die gaan dan omhoog.
Is dat ook de grootste groeipotentie? Of waar zien jullie de grootste groeipotentie?
Ik denk de combinatie is van innovatie en comfort. En innovatie zien we op dit moment. We hebben IMAX, we hebben Dolby Cinema. Waarin je dus mensen kennen Dolby van geluid. Maar ook daar is het beeld heel erg goed. Met de nieuwste laserprojecties. Maar ook 4DX, waarin je eigenlijk op allerlei manieren de film ervaart. Je ziet regen, je ziet sneeuw, je voelt op en neer gaan. Als er een knokpartij is, dan doe je bij wijze van spreken mee. De wind voel je. Die ervaring, dus echt die beleving. Waarin je dus ook het onderscheidend vermogen ten opzichte van thuis kijken hebt. Daar zie ik de grootste groei voor de komende jaren.
We gaan even naar de pauze. Dat is een beetje uitgestorven in de filmindustrie. Maar hier hebben we dat wel gewoon. Zometeen terug voor deel 2.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Jacques Hoendervangers, de CEO van Pathé Nederland. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic, een van de oprichters van Spark Optimus, nu partner bij dat bedrijf. Wij zijn te vinden op Twitter via @BNRZaken. Laat daar vooral je vragen of opmerkingen achter. Dan beginnen wij nu met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Pathé richt zich alleen op commerciële films en wordt de grootste bioscoopketen ter wereld. Of Pathé biedt zowel commerciële films aan als arthouse films, maar groeit daardoor ook iets minder hard.
Dat is duidelijk de tweede.
Pathé streamt ballet en opera en geen sportwedstrijden. Of in de bioscopen van Pathé zijn naast films de wedstrijden van Ajax in de Champions League te zien.
Champions League, Ajax.
En dilemma 3. Bohemian Rhapsody of the Avengers?
Bohemian Rhapsody.
Want dat is denk ik de kaskraker van vorig jaar inmiddels. Hè? Een muziekfilm. Er komt volgens mij ook weer een film aan over Elton John.
Volgende week, ja.
Volgende week, nou, ik sta al bijna klaar. Wat is het succes van die muziekfilms?
Ja, dat is ons een beetje overkomen. De verwachtingen van Bohemian Rhapsody waren vrij hoog. Maar niet zo hoog als het geworden is. En dat geldt eigenlijk voor de hele industrie. Ik denk dat we daarmee echt een nieuw genre te pakken hebben. En ook een nieuwe doelgroep aanspreken.
Het is wel zo'n enorme kaskraker. En er zijn er nog een paar van. Hè, die andere film die ik noemde in de dilemma's. Dat je kunt afvragen, slokt dat ook nog weer belangstelling voor andere films op? Ik vroeg me af, heeft u liever één hele volle zaal die misschien bijna te klein is voor die enorme kaskraker? Of heeft u liever een overal goed gevulde zaal die misschien net niet helemaal uitverkocht is, maar waardoor meer films bekeken worden?
Ja, de gebroeders Pathé, die bijna 125 jaar geleden het bedrijf hebben opgericht, die hadden eigenlijk als missie om zoveel mogelijk mensen, een film voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Dus dat is eigenlijk, dat zit nog steeds in ons DNA. Wij willen zoveel mogelijk aanbieden voor zo'n breed mogelijk publiek. Dus daarom kies ik ook zonder aarzeling daarvoor. En dat is ook wat we doen. We zijn natuurlijk van de blockbusters. Maar je noemde het voorbeeld van die Ajax Champions League. Die hebben we ook gestreamd in een aantal van onze bioscopen, omdat we wisten dat niet iedereen daar naartoe kon. Dat doet het ook heel erg goed. We hebben gisteren het Songfestival, of zaterdag was dat natuurlijk, het Songfestival ook gestreamd in een aantal bioscopen.
Ja, liep de zaal leeg naar Madonna?
ik ben er niet bij geweest, maar ik heb het wel gezien en ik zou me er iets bij voor kunnen stellen, eerlijk gezegd. Dus wij willen eigenlijk een zo breed mogelijk aanbod hebben. En ja, de blockbuster is daar wel heel belangrijk in.
Hoe is op dit moment dan die verhouding? Als je kijkt naar hoe belangrijk zo'n enorme blockbuster is voor het hele filmjaar. Want u zei net zelf al, ja, we zijn ook afhankelijk van wat we krijgen. Over de cijfers van vorig jaar, die een lichte daling lieten zien. Overal in heel Nederland. Ja, als het dan een jaar is zonder zo'n enorm succes, nee, dan ben je daar afhankelijk van natuurlijk.
Laat ik daar duidelijk in zijn. Het begint met goede titels. Als wij een jaar geen goede titels hebben, hebben we een slecht jaar. Dan kunnen we nog.
Komt dat wel eens voor? Een jaar zonder echt goede film of succesvol aantrekkelijk publieke film?
Er zijn er altijd een paar, maar je hebt er meer nodig. En vorig jaar was dus typisch zo'n jaar dat er te weinig waren. Dit jaar hebben we Avengers. En je mag best weten, het eerste kwartaal ging helemaal niet zo goed. Dat kwam ook weer omdat je dan ziet dat distributeurs zien dat Avengers eraan komt. En dan wachten ze nog even met hun eigen titels en ze schuiven het allemaal een beetje op. Dus we komen nu in de flow van goede de titels. Er komen ook weer een aantal goede aan. We hebben straks The Lion King van Disney. En je hebt deze titels nodig. Zo'n Avengers zou best wel eens 8% van onze jaaromzet kunnen betekenen.
Maar wat jij ook zei, hebben jullie nu ook al veel arthouse films of niet?
Ja, wij noemen dat Pathé Art Cinema. En dat zijn eigenlijk, we noemen dat crossover films. Dus het zit een beetje tussen het filmhuizen, de filmhuizen en de commerciële in. Het verschilt een beetje per bioscoop hoeveel we er hebben. Pathé City is een mooi voorbeeld van waar we heel veel arthouse films draaien.
Hoe maatschappelijk actief gaat de bioscoop worden? We hebben het over voetbal gehad, we hebben het over ballet en opera in de dilemma's al gezien, dat we het daarover hebben gehad. Het Songfestival werd uitgezonden. Ik zag net in de reclame dat D66 voorbij kwam, Stem voor Europa. Toen dacht ik, ja, je kan van een bioscoop ook een stemlokaal maken.
Ik vind dat een hele creatieve. We zijn echt op zoek naar meer van dit soort mogelijkheden. En eerlijk is eerlijk, deze hebben we nog niet. Maar ik ga
wat
zeker
voor mogelijkheden heeft u wel? Waar denkt u over na?
Je noemde ze net al, opera, ballet, dat zijn belangrijke. We zien ook, we noemden net de muziekfilms, maar we zien ook dat er bijvoorbeeld bepaalde documentaires rechtstreeks uitgezonden worden. We hebben binnenkort bijvoorbeeld ook een documentaire over Direct, en dat combineren we dan met een Q&A waarin Direct zelf aanwezig is. Dus we zitten daar echt direct op te zoeken. Er is ook een onderzoekje geweest vorig jaar van ABN AMRO, wat zou er nog meer in kunnen zitten? Er is bijvoorbeeld gevraagd van, zou de kerkdiensten iets zijn? Nou, daar heeft dan weer helemaal niemand belangstelling voor. Dus we zijn het ook nog een beetje aan het verkennen. Ik denk dat stemlokaal een hele goede is.
Hebben jullie wel eens over series nagedacht in de bioscoop?
Nou, we hebben net het voorbeeld van Game of Thrones genoemd, maar dat is natuurlijk de apotheose. Alhoewel ik ook begreep dat de makers wat meer kritiek hebben gekregen dan vorige keer, maar dit is de laatste aflevering, dus dat maakt het heel bijzonder. Ik geloof er niet zozeer in dat als wij die allemaal uitgezonden hadden, dat dan die zalen vol zitten. Dus dat denk ik niet, maar als er iets speciaals bij komt kijken, een laatste aflevering of juist een eerste, dan geloof ik daar wel in.
U heeft die volle zalen nodig, zei u net. Die heeft u misschien wat minder vaak als het gaat over de Nederlandse film. Want daar gaat het al een tijdje niet zo goed mee. Ook vorig jaar ging het er niet zo goed mee. Nou weet ik dat er ook landen zijn waarin ketens geld afdragen om te investeren in hun eigen nationale filmindustrie. Gebeurt dat in Nederland ook?
Zeker.
Hoeveel draagt u dan bijvoorbeeld van een kaartje bij aan de Nederlandse film?
9 cent om precies te zijn.
9 cent?
Ja, dat gaat via het Abraham Tuschinski Fonds. Ja, je lacht een beetje, maar dat is 1,5 miljoen. Dus dat is één.
Omdat ik ook voorbij heb zien komen dat het in landen als Frankrijk volgens mij richting de euro gaat per kaartje.
Dat zou kunnen. Frankrijk is in dat opzicht wel een heel bijzonder land.
Ja.
Frankrijk heeft ook sowieso een bijzonder land, maar zeker in film. Daar komt het ook echt vandaan. En 50% van de films en van de bezoekers in Frankrijk zijn Franse films. En dat is niet alleen maar omdat daar meer geld voor is, maar omdat de Fransman graag een Franse film wil zien. Dus die vergelijking gaat wat mij betreft niet helemaal op. Maar we doen meer dan dat. We hebben met de branche, het Abraham Tuschinski Fonds, daar zit die afdracht in. Wij sponsoren een aantal Nederlandse initiatieven. Wij hebben samen met het Nederlands Filmfestival Verrassend Nederland. Dat is eigenlijk iets nieuws wat we net geïntroduceerd hebben. En we 4 keer per jaar op een zondagmiddag 3 nieuwe kleinere titels presenteren. En we helpen de Nederlandse distributeurs en filmmakers.
Hoe denkt u dat het toch dat het komt, ondanks al die initiatieven en ook de financiële bijdragers, dat die Nederlandse film niet echt in een bloeiperiode zit?
Dat weet ik niet precies. Het is... Vorig jaar was het iets minder dan het jaar daarvoor. Vorig jaar was het 11,5%, als ik het goed zeg. En het jaar daarvoor 12%. Dus het is ook weer niet zo dramatisch. Ik denk dat we met z'n allen ontzettend veel aan doen. En ik zit ook in de branchevereniging, waarin we ook kijken van, joh, kunnen we hier nog meer aan doen? Dus we voelen die verantwoordelijkheid wel. Van de andere kant vind ik ook, als we niet zouden doen, zou het nog veel slechter gaan met de Nederlandse film.
En jullie worden zelf geen producent van films?
Nee, wij zitten echt in de keten aan de kant van de exploitanten. Dus wij laten het zien. En de keten is... Ja, vrij overzichtelijk. Je hebt studio's, je hebt distributeurs en bioscopen. En wij zijn de bioscopen.
Hey. Jullie hebben net ook een spaarsysteem geïntroduceerd.
All-stars.
Wij zien bij een aantal van onze klanten dat als het de goede incentives heeft, om maar even zo te zeggen, dan kan het heel goed werken. Hoe is dat bij jullie?
Ja, ik zou het geen spaarsysteem noemen. We noemen het echt een loyaliteitsprogramma, omdat het meer is dan alleen maar sparen. We proberen ook gedrag te belonen. Het is bedoeld eigenlijk om merkenvoorkeur te creëren. Dus we willen mensen nog meer aan ons binden. Niet alleen maar omdat we de beste techniek en de mooiste films hebben. Maar we willen ze ook echt belonen voor hun gedrag. En het is net begonnen, maar ik ben heel tevreden met de eerste maand. Ik heb een kort verleden in loyalty, dus ik weet wel een beetje wanneer het goed gaat en wanneer het niet goed gaat. We zijn nu een maand live, hebben 120.000 mensen die deelnemen. En ze komen ook en ze gebruiken het ook. Dus ik heb goede hoop.
Ik wil... heel onbescheiden even afsluiten met mijn eigen vak. Ik kwam namelijk tegen dat u ook een tijdje lang een ondernemersprogramma heeft gepresenteerd op de radio, lokale radio, Amsterdam FM. Waarom dacht u dat moet ik doen? En waarom dacht u overigens ook weer, ik stop ermee?
Ja, Nou, dat heeft eigenlijk alles met van BNR te maken. Ik was hier een keer te gast in mijn vorige rol als directeur van Loyalty Management Nederlands. En ik vond dat ik vond het eigenlijk zo leuk toen ik naar buiten liep. En toen ging ik eens nadenken van waarom vind ik het zo leuk. En toen kwam ik erachter dat ik dat vroeger eigenlijk als jongetje altijd speelde thuis. En daar erg mee bezig was. En dat had ik een beetje weggestopt blijkbaar. Dus toen dacht ik, als ik het zo interessant vind, dan moet ik daar wat mee gaan doen. En nou, lang verhaal kort, ik heb een half jaar een zakelijk programma inderdaad op Amsterdam FM gepresenteerd. Tot heel veel plezier, met heel veel plezier. Maar deze baan heeft er wel voor gezorgd dat ik dat niet kon combineren inderdaad.
En dan dat sprak u neem ik aan met de andere ondernemers. Ook om daar iets van te leren of om daar iets uit op te pikken. Wat heeft u daar nog van geleerd of nieuw inzicht op gedaan?
Nou, in eerste instantie radio maken.
Ja, dat is lastig, hè?
Nee, lastig. Het is een vak apart. Het ging over cultuur. Dus ik was heel erg op zoek naar het DNA van bedrijven. En dan leer je uit elk gesprek. Absoluut.
Vandaag ook weer, hoor. Voor mij geldt dat. We gaan tot slot luisteren naar uw favoriete nummer. Vragen we aan onze eerste gast iedere dag. En u koos voor Prince. Is daar al een film van gemaakt? Van Prince?
Nee.
Nog niet. Ja, ook weer een idee. Kan zomaar gebeuren. Gold van Prince. Waarom horen wij Prince en in de latere fase volgens mij The Artist Formerly Known As?
Ja, ik vond als je dan je favoriete nummer kiest, dan moet je in ieder geval een artiest nemen die op je... Een van mijn favoriete artiesten, dus dan kom je op Prince uit. Maar ik vond het ook wel dat je toepasbaar moest zijn op de business, of in ieder geval ook op dit gesprek. En los van dat ik het een waanzinnig goed nummer vind, waar het over gaat, is dat hij zingt ook All That Glitter Ain't Gold. Mensen zeggen wel eens tegen mij, jij moet wel de mooiste baan van Nederland hebben. En dat is overigens ook zo. Maar wat mensen wel eens vergeten, ze denken dat ik alleen maar naar premières ga en dat het alleen maar glamour is. En dat is niet zo. We hadden het er net over. Je moet echt heel erg goed je best doen om elke dag weer die bioscoop gevuld te krijgen. En dat gaat niet vanzelf. En dat is eigenlijk de parallel die ik in de nummer zie.
En wat wordt voor u toch de volgende rode loper?
Morgen Rocketman, Elton John.
Ja. Morgen alweer, oké. Nou, morgen de rode loper in Tuschinski. Vandaag hier in studio Jacques Hoendervangers van Pathé Nederland. Dank voor dit gesprek.
Dankjewel.
Minister van Engelshoven wil de studieschuldrente van 0,00% verhogen. En dat is tegen het zere been van studenten en de Verenigde Naties. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het plan om de rente op de studieschuld te verhogen is in strijd met het onderwijsverdrag van de Verenigde Naties. Dat heeft het Interstedelijk Studentenoverleg onderzocht samen met het Landelijk Studentenrechtsbureau. Het voorstel van onderwijsminister van Engelshoven is al door de Tweede Kamer en dat wordt volgende week in de Eerste Kamer besproken. Nu bij ons in de studio is Tom van der Brink, de voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg.
Ja,
welkom.
Dank je.
Dit besluit dat kan al bijna niet meer worden teruggedraaid. Of althans, de Eerste Kamer kan er nog een stokje voor steken. De Tweede Kamer zag er geen bezwaar in. Wat deugt er niet, volgens jullie?
Nou, wat we vanochtend hebben aangetoond is dat er strijdigheid is met het VN-verdrag, wat je al noemde. En het komt erop neer vanwege het feit dat er niet wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs met deze renteverhoging. En dat was met het leenstelsel wel het geval. En dat verschil tussen het leenstelsel en de renteverhoging, hoe complex het ook klinkt, is uiteindelijk wat ervoor zorgt dat het strijdig is met dat verdrag.
Want dit gaat extra geld opleveren. Dit gaat de overheid extra geld opleveren. Stel dat ze dat zouden besteden aan onderwijs of de kwaliteit van onderwijs. Dan houdt wel te verantwoorden.
Ja, daar ben ik nog steeds tegen die renteverhoging vanwege het feit dat die financiële positie echt onder druk staat. Maar dan vervalt het argument rondom het verdrag wat wij vanochtend hebben gesteld. Dat is zeker waar. Ja.
En waar zou het dan in geïnvesteerd moeten worden, als dat zo zou zijn, volgens jou?
Dan zou bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in studenten aan zich, of in het onderwijs aan zich, de kwaliteit ervan. Dat gebeurt nu ook met het leenstelsel. Er zijn gelden die worden geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs. Alleen je ziet dat dat met de renteverhoging niet het geval is. En daarmee kun je stellen, op basis van het verdrag en het toetsingskader, noem het maar op, dat er strijdigheid is. Want er is namelijk gesteld, op basis van dat toetsingskader, dat het noodzakelijk is dat dergelijke kosten, die dus van studenten worden afgenomen, dat die ook dan wel geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van onderwijs.
Nou is het een VN-verdrag, dat moet je serieus nemen, maar gaat er ook echt een wettelijke werking vanuit? Want er wordt op wereldwijde schaal wel meer voorgesteld en er wordt geijverd om het klimaat te verbeteren, onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Ja, papier is geduldig.
Dat zou je kunnen zeggen, maar Nederland heeft het gewoon ondertekend. Dus dat is al één. Dus de rechter zou hier rekening mee moeten houden. Alleen Nederland heeft het niet geratificeerd. Daar wordt wel al heel lang door opgeroepen. Dus je kan je niet als individu daarop beroepen. Met succes, wordt van tevoren gezegd. Alleen ik denk wel, dat zag je ook bij het hele gedoe rondom het klimaat, met Urgenda, dat je ook bij de rechter aanspraak kunt maken op bepaalde verdragen. Ja. Dat kan hier ook.
Nog even naar de maatregel aan zich. Want de minister zegt, ik kan die rente ook wel verhogen. De looptijd om terug te betalen, die wordt wat ruimer. Of wat ruimer, gaat de 20 jaar volgens mij omhoog. Daar staat dan een kleine vergoeding tegenover. Kun je dat volgen?
Nou, 35 jaar rente betalen in plaats van 15, dat is een verschil. 35 jaar last hebben bij het verkrijgen van een hypotheek, dat is een verschil. Dus er zijn allemaal argumenten tegen dat leenstelsel.
Het is natuurlijk ook, stel dat je het zou kunnen dragen, dan ben je niet verplicht om in 35 jaar af te betalen. Dan kun je het eerder doen, toch?
Ja, maar ik vind als een gemiddelde student al 5000 euro extra moet betalen, bovenop een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro, vind ik gewoon onacceptabel. Dus vanwege het feit ook vooral dat de overheid het heel weinig oplevert. Het is echt miniem. Het komt pas in 2060 helemaal binnen, dat bedrag, 226 miljoen. En het kost studenten enorm veel geld.
Want dus, nog heel even, wat zei je, wat gaat het studenten kosten?
5000 euro, ja.
Per?
In totaal, hè, dus in totaal.
Ja, dan kunnen heel veel andere mensen dat in hele kleine partjes verdelen. Dan zeggen ze volgens mij 12 euro per maand.
Dan zeggen ze 4 biertjes en dan denk ik, ja, we gaan weer dat bierargument doen.
Alles is tegenwoordig in bier uit te drukken. Ja, maar goed,
op een gegeven moment, kijk, de Eerste Kamer moet toetsen op redelijkheid. Moet toetsen op rechtmatigheid, moet toetsen op doelmatigheid. En daarom is dit onderzoek van wezenlijk belang. Want de wet die dient nergens toe. Er is niet gekeken naar de toegankelijkheidseffecten op het onderwijs. Er is niet gekeken naar de wettelijke verbindingen. Er is niet gekeken naar het feit dat 4 jaar geleden het leenstelsel is geïntroduceerd, waardoor je enorm veel schulden maakt. Allemaal argumenten die de Eerste Kamer, slimme mensen, ertoe moet zetten.
Volgens mij heeft de lobby al begonnen.
Om na te denken over deze wet en heel kritisch te zijn.
Ja, en verwacht je dat het voorstel door de Eerste Kamer komt of niet?
Ja, 8 maanden geleden toen we hiermee starten zou ik het een paar procent geven. Maar ik denk wel dat er nu echt de 50-50 bereikt is. Er zijn veel senatoren die kritisch zijn, ook in de vraagstelling naar de minister toe. Er zijn veel senatoren die twijfelen. De minister heeft het er ook niet makkelijk mee, is al aangegeven. Het is niet haar favoriete maatregel. Dus allerlei manieren om dit van tafel te kunnen halen.
Wel een maatregel die volgens mij in het regeerakkoord is opgenomen.
Ja, dat maakt het lastig. Hè? Dus de coalitie moet daar wat mij betreft gewoon snel met elkaar om tafel. Ook vanwege dit onderzoek volgens mij wat laat zien dat dus de juridische legitimiteit heel laag is. Maar dat is de drempel. De drempel is het regeerakkoord. En dat is een hele lastige kwestie voor de coalitie. Maar de coalitie, en dat is nog een laatste punt. De coalitie geeft echt wel aan op allerlei manieren dat ze wat voor studenten willen doen. De een die stapt af van het leenstelsel. De ander is kritisch over die renteverhoging. Ik zou zeggen, kom bij elkaar, ga praten en zorg dat je één verhaal hebt.
Jij had ook een verhaal. Dank dat je dat hier wilde delen. Tom van den Brink, de voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg.
Beursupdate.
Chipfondsen staan onder druk. Google neemt maatregelen tegen Huawei. Het techbedrijf volgt de strengere regels van de Amerikaanse overheid op en heeft de toegang tot Android beperkt. Hier in de studio is Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Welkom.
Dank je.
Amerikanen dreigen ermee dat de chipfabrikanten niet meer mogen leveren aan Huawei. Hoeveel bedrijven en welke bedrijven hebben daar last van?
De grote chipfabrikanten, Intel, Qualcomm vooral, Broadcom, bijna alle grote chipfabrikanten leveren wel aan Huawei of leveren onderdelen die Huawei er uiteindelijk toegespeeld krijgt. Dus dit is een enorme klap voor Huawei.
Is het een aangekondigde klap?
Ze hebben woensdag al gezegd van dat ze het waarschijnlijk op die entity list zouden zetten. En dat is donderdag gebeurd, per direct. En nu is er wel een soort continuum. De Amerikaanse overheid kan zeggen van nou, oké, als je dan toch echt een Huawei wil leveren, dan gaan we dat beoordelen en er is een kansje dat dat gebeurt. Het is natuurlijk een politieke zet van Trump en heeft daardoor Huawei stevig met 2 vingers om de nek. En dan kunnen ze heel voorzichtig geleidelijk gaan aandrukken. En dat is de bedoeling om China in die handelsoorlog onderuit te krijgen. Want niemand wil het zich permitteren om Huawei de nek op te draaien.
Maar toch, nog heel eventjes, heeft Trump, zoals wel vaker, dat mensen dan zeggen, ja, hij heeft wel een punt. Heeft Trump een punt?
Nee, absoluut niet. Nee, dit is echt dramatisch slecht, vind ik. Want wat hij nu probeert te doen is eigenlijk dat er 2 aparte werelden gaan ontstaan. Een Europese wereld met Europese technologie en een Chinese wereld met Chinese technologie. En dat is uiteindelijk slecht voor iedereen, want dat zou veel beter zijn als we met elkaar concurreren, waardoor er een druk ontstaat om betere producten te maken. En neem bijvoorbeeld aan Engeland. En Engeland heeft mij gezegd van, nou, wij gaan gaan gewoon Huawei-producten gebruiken. En ja, spionage, daar moeten we altijd op letten. Er wordt van beide kanten gespioneerd. Hè. De NRC doet het even hard. En dat heeft niet zoveel met die hardware te maken. Dus koop gewoon die Huawei-producten. Goede producten zijn relatief goedkoop. Maar hou wel de Chinezen in de gaten of ze spioneren. En dat moet je niet op die manier doen, op deze manier. Ja, kijk, het is denk ik ook een onderhandelingstactiek. Hè, want ze heeft er een range in gemaakt van hoe ver hij sluit niet in één keer Huawei af. Want als hij dat doet, dan heeft het bedrijf nog een paar maanden voortbestaansmogelijkheden en dan is het klaar. Dan gaan ze gewoon vliegen.
Maar dan wordt er eind juni volgens mij weer op hoog niveau overlegd over die handelsoorlog, een ontmoeting tussen Verenigde Staten en China. Als daar wat uitkomt, is dit dan ook meteen van tafel?
Dat denk ik wel. Het is vergelijkbaar met ZTE. Ik ben even de naam kwijt. Hoe was dat ook weer? ZTE, geloof
ik. Ja, ik denk ZTE. Ja, dat is hem.
Dat was precies een jaar geleden. Toen was hetzelfde akkefietje. En toen heeft Trump persoonlijk overlegd met Xi Jinping. En toen was het uiteindelijk geregeld. Maar dat bedrijf dreigde ook ten onder te gaan. Die hadden leveranties gedaan aan Noord-Korea en Iran. En Amerika. Kijk, en dat is natuurlijk de kern van het verhaal. Amerika heeft de sleuteltechnologie in die semiconductorindustrie. Dus eigenlijk alle technologie op de wereld heb je Amerikaanse technologie voor nodig. En die Chinezen zien dat ook al. Dus die zijn heel erg bezig om hun eigen chipindustrie op te zetten. Maar ja, die Amerikanen hebben zo'n voorsprong. En zijn zo machtig dat er ook voor heel veel chips geen alternatieven zijn. Alleen in geheugen kun je Samsung.
Dus schuift dat niet een beetje op? Want er zijn andere industrieën waarin mensen alweer beweren, ja, de voorsprong die China op dat vlak heeft, die halen we nooit meer in. En in dit geval kun je dus toch echt zeggen, Amerika is leidend en China moet in een soort afhankelijkheid.
Amerika is leidend met hulp van Nederlandse technologie, ASML. Die is er heel belangrijk.
ASML ook nog even noemen in dit hele conflict, in wat er nu gebeurt. Gaat dat ASML raken of juist stimuleren?
Nee, ASML heeft er denk ik niet zo heel veel last van. Kijk, het is zo met Huawei. Als zij uit de markt gedrukt worden, dan staan Chinese bedrijven zoals Xiaomi en Oppo allemaal in de rij om de weggevallen omzet op te pakken. Maar ook de Europese bedrijven zoals Nokia, Ericsson. En het maakt ASML niet uit wie die machines koopt. Want die machines, die chipmachines, zijn gewoon nodig. Dus voor ASML is het niet zo relevant. En dat die koers vandaag het onder druk staat, is misschien wat schrikreactie of zo. Maar dat is niet relevant daarvoor.
Nog even kort naar een bedrijf uit IJsland.
Ja.
Ik ga me meteen heel even eerlijk opbiechten. Ik had er nog niet van gehoord.
Dat had je wel kunnen weten, Thomas. Want hier zit ook een rood-wit-blauw tintje aan.
Oh, ik dacht, misschien hebben wij het er al heel vaak over gehad. En komt nu eindelijk uit dat ik iets vergeten ben.
Nee, maar jullie vinden het altijd leuk als Nederlandse bedrijven genoemd worden. Nou, dit is het bedrijf wat in 2008 die pluimvee-activiteiten van Stork overnam.
En het heet? Marel.
Ja, heel goed. Okay. Maar dat is een groot bedrijf. Het is al in IJsland op de beurs genoteerd. Ze afgelopen tijd enorme koersstijging hebben ze laten zien, bijna 60%. Want dat werd niet zoveel verhandeld. Het heeft een omzet van, zo'n 2 miljard of zo. Of marktwaarde van 2 miljard. Omzet van rond iets minder dan 1 miljard.
Wil nu naar Amsterdam, naar de beurs?
Die willen in Amsterdam op de beurs genoteerd worden. Een collega van mij liep me vanochtend even het aantal noteringen zien wat er in IJsland was. Er was geloof ik 6 per dag. Dus ja, dat schiet niet op.
Nou, dan weten we dat ook. Dankjewel. En dan onthoud ik tot nu toe Marel. En jouw naam uiteraard. Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Okay. Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic van Spark Optimus. En we gaan praten over spullen die je verliest. Want binnenkort maakt het niet meer uit waar je die verliest, maar waar je ze terug kunt krijgen. Als dan Hanneke Steg weg ligt, tenminste wel. Als de CEO van iLost probeert zij de Google van de verloren voorwerpen te worden. En na 5 jaar zijn er nu 100.000 spullen veilig terug bij de eigenaar afgeleverd. En ze is de gast, welkom.
Dankjewel.
Was dat een reden voor een feestje, die 100.000ste goede match?
Nou, dat is zeker een reden voor een feestje. Als je ziet dat ik 5 jaar geleden natuurlijk met een idee in mijn hoofd en een blanco blaadje begon. En dat er nu daadwerkelijk 100.000 mensen hun voorwerp terug hebben gevonden via iLost. Ja, dan heeft er wel een wat bubbels hebben er gevloeid.
En dat wordt dan, die champagne wordt ontkurkt vanwege de happy losers, want zo heten ze. Precies. Volgens mij. Jij was zelf op een bepaald moment, laten we zeggen, voordat je 5 jaar geleden dat idee kreeg, niet zo'n happy loser.
Klopt.
Van? Wat was je kwijt?
Camera, een verloren camera en helaas nooit teruggevonden. Maar dankzij dat dus inmiddels wel heel veel andere mensen blij kunnen maken.
Ja. Hoe werkt je bedrijf? Wat is iLost?
Nou, zoals je zegt, de Google van Lost and Found is de ambitie dat het echt irrelevant wordt waar je iets hebt verloren. En hoe doen we dat? Eigenlijk is de filosofie dat we het zo eenvoudig mogelijk willen maken voor een vinder om iets online te zetten, om te laten weten en kenbaar te maken: ik heb dit gevonden. En op die manier kan de verliezer kijken van: hey, is mijn voorwerp gevonden, en zo terugbezorgen bij de eigenaar. En wie zijn nou die vinders? Dat zijn natuurlijk eigenlijk met name organisaties. Ofwel omdat iemand het daar aan de balie afgeeft, ofwel omdat de schoonmaker het vindt. En dus richten we op organisaties.
Met wat voor organisaties werken jullie?
Nou, dat is eigenlijk een heel spectrum. Dat is overal waar mensen bezoeken. Dus dan moet je denken aan hotels, pretparken, openbaar vervoerders, musea, gemeentes natuurlijk, waar we veel voor werken. Dus de hele diversiteit aan organisaties.
En die hebben een punt, tenminste, dat zie ik wel eens voorbij komen. Of ik kom er ook wel eens, want ik ben zelf niet zo geordend. En dan denk ik, ja, ligt het daar dan? Maar dan is het misschien ook zo dat het daar ligt, maar dan hebben ze het ook al aan jullie doorgegeven.
Nou, in feite, initieel, ik kom uit de logistiek, zag ik voor me een heel groot magazijn waar fysiek dan alles bij elkaar zou komen. Maar gaandeweg, in het bouwen van dit bedrijf, kwam ik erachter van: ja, het is niet zozeer dat fysieke, het is juist die informatievoorziening. Dus vaak blijven bij de meeste organisaties blijven de gevonden voorwerpen gewoon op een plek. Alleen, zij maken het online inzichtelijk. Hey, dit hebben wij gevonden. En vervolgens kan je zeggen: wil je thuis laten bezorgen of zelf ophalen?
En, dus er zijn geen uitpuilende kasten met portemonnees en sleutels?
Die zijn er ook, want voor de festivals bijvoorbeeld en voor openbaar voerders, grote openbaar voerders, is het zoveel dat zij zeggen: nemen jullie het nou helemaal uit handen? En dat betekent dat dus daadwerkelijk inderdaad wij ook grote magazijnen hebben met gevonden voorwerpen. En op die manier doen wij de registratie, het verzenden en het matchen.
Wat kom je tegen? Wat is er dan allemaal aan buiten? Het is natuurlijk geen buiten, want het gaat allemaal weer terug naar degene die het verloren is. Maar wat verliest men?
Nou, het meest gangbare zijn natuurlijk eigenlijk gewoon alles wat je op je lijf hebt. Dus denk aan sleutels, portemonnees of losse pasjes. Maar ook telefoons natuurlijk. Dus dat is het meest gangbare. Maar we hebben natuurlijk ook af en toe voorwerpen dat je denkt: hoe dan?
Nou ja, maar hoe dan? De microfoon staat aan. Ik zou zeggen: nee, maar waar vandaag je nou achter? Hoe is dit nou in hemelsnaam hier terechtgekomen? Wat kom ik hier tegen?
Nou ja, we hebben een aantal dingen dat we denken: een rollator. Vind ik toch interessant. Dat je ineens toch wandelend verder.
Je zeer mobiel. Vervolgt. Blijkt je toch in één keer heel mobiel.
Blijkt toch niet nodig geweest te zijn. Een fiets in een tram vind ik ook best knap. Want het is best een gedoe om hem erin te sjouwen. En dat je dan volgens eruit wandelt zonder. Maar ook grote poppenhuizen, skateboarden. Het kan echt van alles zijn. Gitaren. Van alles.
Wat een mooie oplossing. En wat is je businessmodel?
Nou, in feite, wat ik net al zei, we maken het voor organisaties heel eenvoudig om iets terug te brengen bij hun klant, in feite. En dat is natuurlijk alleen niet alleen een hele goede service naar hun klant toe, maar het is eigenlijk altijd in de top 3 van de reden om telefonisch contact te hebben. Dus met het gebruik van iLoss zien we dat voor veel organisaties het aantal telefonische inlichtingen gewoon met 60% naar beneden gaat. Nou, en daar zit natuurlijk ook een business case in. Dus de organisaties betalen ons abonnementen. En daarnaast hebben we een kleine marge op het terugbezorgen aan de eigenaar. En dan wordt het door de eigenaar betaald.
Oh, mooi. En met hoeveel organisaties werk je nu?
Nou, het zijn er inmiddels 200. Groeit nog lekker hard door.
Oh, mooi. En om de Google te worden, moet je natuurlijk verder schalen. Ja. Dus hoe ga je dat doen, het verder opschalen?
Nou, wat we nu hebben gezegd, we gaan een hele stevige basis zetten in Nederland. Echt dat netwerk heel dicht maken. Nou, dat punt hebben we min of meer bereikt. En dat betekent dat we nu gaan zeggen: oké, dan gaan we internationaal. Denk aan ketens waar we al voor werken. We hebben een aantal hotelketens die zeggen: nou, kunnen we dit eigenlijk niet voor de hele keten uitrollen? In allerlei verschillende landen. We hebben een grote deal gemaakt met een openbaar voerder die wereldwijd zit. Dus ik kom net gisteren uit Parijs.
Dus de inkt is inmiddels droog. Dus je kunt nu zeggen welke grote vervoerder dat dan is?
Nou, bijna.
Oh ja?
Mag nog niet.
En waar heeft dat dan mee te maken? Gewoon met dat jullie een moment hebben afgesproken waarop je
precies
het deal kunt maken.
Ja,
maar het is al rond.
Dus dat zal rond 15 juni mag ik dat hardop zeggen.
En Wanneer komen de deals met NS en Schiphol?
Ah, dat is ook een hele goede vraag. Nou, wat mij betreft natuurlijk liever vandaag dan morgen. Met Schiphol zijn we nu hard bezig. Dat is gewoon een echte aanbesteding. En,
want er zijn dus meerdere bedrijven die beweren ongeveer hetzelfde te doen, of?
Ja, er zijn heel weinig concurrenten natuurlijk. En in die zin zijn er weinig die het hele volledige proces uitbesteden. Maar er zijn een aantal partijen, met name in het buitenland. Maar dan moet je denken aan 5 of 10. En dan heb je het wel gehad.
Is er nog enige huiver bij grote bedrijven die denken, ja, het is allemaal heel veelbelovend. Het is toch een relatief jong bedrijf. We gaan toch ook veel uit handen geven nu. We houden het liever wat dichterbij.
Nou, je ziet toch, de besluitvorming is soms per type organisatie verschillend. Maar bij sommige gemeenten duurt dat nou eenmaal langer dan bij een festival. Er zijn er niet veel die echt het heel graag voor zichzelf willen doen. Want het is natuurlijk nooit een kernactiviteit. Alleen, het is in beleving is het soms van overschakelen van een oud systeem naar een nieuw systeem. Ik zeg wel eens, iedereen wil innoveren, maar niemand wil veranderen. En dat zie je, dat is vaak de drempel om over te gaan, omdat iedereen nou eenmaal druk heeft. Aan de andere kant is dat juist ons toegevoegde waarde. Het is iets waar je eigenlijk nooit over na wil denken. Dus als je eenmaal die omslag hebt gedaan, dan zie je ook dat de organisaties eigenlijk altijd bij ons blijven.
Maar het zijn wel vaak grote bedrijven of overheidspartijen. Ik heb hier ook wel eens ondernemers gesproken die zeggen, ja, ik heb het nu nodig. Ik ben nu bezig met de groei van mijn bedrijf. Het duurt allemaal jaren. Ik heb die tijd niet. Heb jij een soort moment waarop dat toch gaat wringen? Die enorm lange procedures waar je misschien wel noodgedwongen mee te maken hebt, terwijl je nu gewoon wil leveren en kunt leveren en ook het geld nodig hebt?
Nou, eigenlijk is ons voordeel dat de markt is zo gigantisch dat als je maar zorgt dat je gewoon continu genoeg kastanjes op het vuur houdt, om het zo maar te zeggen, dan wordt het minder belangrijk dat die beslistermijn heel lang duurt. Want ja, degene waar je 9 maanden geleden mee bezig was, die gaan nu beslissen. Maar de essentie is natuurlijk wel om, we hadden die Nederlandse markt die helemaal onontgonnen was, die begint nu vol te raken. Dus nu hebben we ook wel echt gezegd van oké, dan gaan we nu volle bak op het internationaliseren.
En die twee partijen die ik net noemde, Schiphol, zei, daar zijn we mee bezig.
Ja.
Aanbesteding, NS, ja. Toch ook een plek, de trein waar je van alles kunt achterlaten, kunt verliezen.
Ja. Ja.
Hoe lopen de gesprekken daar? Of lopen
daar lopen gesprekken. Dat is een traject, dat is natuurlijk de meest complexe organisatie eigenlijk binnen Nederland. Wij denken dat we daar enorm veel waarde kunnen toevoegen. Zonder dat je natuurlijk heel veel aan je proces hoeft te doen, maar puur door het online publiceren van gevonden voorwerpen, waardoor mensen het gewoon snel uit dat paniekmoment raken. Hè? Zien, oh, mijn portemonnee is er tenminste, gelukkig. Nou, en dan zeg ik, laten we verder praten. Ja.
Hoe zorg je dat er niet gefraudeerd wordt?
Nou, eigenlijk is het zo dat heel veel voorwerpen zijn eigenlijk voor niemand interessant. Op het moment dat ik sleutels online zie staan en die niet van mij zijn, dan is dat niet ter sprake. Een aantal voorwerpen zijn natuurlijk wel interessant voor anderen. Er wordt altijd gekeken van wat is het geheime kenmerk. He, dus een foto op de camera, een screensaver op de telefoon of de achterkant van het hoesje, een beschadiging op de laptop, etc.
Jullie vragen daarnaar. Ik heb even gekeken op de site. Moet je zeggen, ik ben nu mijn telefoon verloren. Ja. En dan wordt gevraagd naar, bewijs dan maar via wat dan ook dat het jouw telefoon is.
Klopt. En zo'n iPhone heeft gewoon een e-mailnummer. Dat is uniek, dat staat op je contract. En anders kan je het opvragen bij je provider. En op zo'n manier kan je natuurlijk onomstotelijk vaststellen, hey, dit is echt de eigenaar. En daarnaast hebben we natuurlijk op de achtergrond een aantal potentiële fraudechecks lopen, waardoor we toch mensen eruit kunnen filteren die toch verdacht gedrag vertonen. Dus op die manier zit het aan verschillende manieren.
Ja, je wilt die fraudeurs natuurlijk nu ook niet via de radio laten weten waar ze op moeten letten. Maar over wat voor type frauduleus gedrag hebben we het dan?
Nee, nou kijk, dat is niet geen rocket science. Je kan gewoon kijken van, iemand vraagt allemaal verschillende voorwerpen bij verschillende organisaties of verschillende locaties. Ja. Hè, dan ben je al snel, is dat atypisch.
En met hoeveel mensen zijn je nu?
We zijn met 6 vaste medewerkers. En we hebben een team van 8 mensen die part-time bij ons werken om, zoals ik net uitlegde, voor de gevonden voorwerpenregistratie van openbaar voerders. Dus,
Mooi, en hoe ga je dat internationaal doen? Zeg je vooral via ketens, zei je? Of heb je ook focus op bepaalde landen waar andere platforms nog wel of niet zitten?
Nee, wij zitten echt in het ketenmodel. En dat betekent dat we natuurlijk, we zijn uiteindelijk een softwarebedrijf. Dus dat betekent dat we in feite heel veel kunnen doen vanuit onze eigen kantoor hier in Amsterdam. Dat is ook het hele doel, natuurlijk, die schaalbaarheid. En dat betekent ook dat het minder landgebonden is. En meer richting de industrie in feite.
Tot slot, want ik heb begrepen dat ongeveer een derde van alle gevonden voorwerpen uiteindelijk weer terugkomt bij de eigenaar. Dat is een behoorlijk percentage, zeker als je iets als verloren al waant. Maar het kan ook nog omhoog.
Zeker. Nou, en wat heel leuk is om te zien, is dat het ook omhoog gaat. Het was altijd spannend van als we heel groot en hard groeien, kunnen we dan wel dat matchpercentage vasthouden.
Oh, dus jullie wilden in de eerste plaats zorgen dat je het kon vasthouden?
Kon vasthouden, want ik dacht, ja, als er heel veel voorwerpen toegevoegd worden, wat gaat er dan gebeuren met dat matchpercentage? En uiteindelijk zien we juist door die bekendheid, naamsbekendheid wordt groter, mensen weten ons steeds beter te vinden. We hameren ook op bij die organisatie van, communiceer dan ook echt helder over iLOS, dat je dit gebruikt. En we zien dus langzaam maar zeker steeds maand na maand dat percentage iets toenemen.
En zit het daarin? Want mensen moeten natuurlijk zelf op zoek gaan via iLost.
Nee, niet via iLost.
Of via, hun, via de organisatie
is
waar
de gedachtegang, jij denkt, hé, ik ben iets verloren bij Pathé of in de tram bij GVB. Je gaat naar hun website, bij hun klantenservice die je eigenlijk wil benaderen, daar staat, heb je iets verloren, kijk hier. En dan zie je gewoon de gevonden voorwerpen van die organisatie staan.
En het is nu 30%, je houdt het vast, sterker nog, het stijgt.
Ja.
Wat denk je over in, laten we zeggen, een mooie periode, 5 jaar? Is het?
Nou, onze ambitie is 50% voor nu. We hebben organisaties die daar ook op zitten. En dan zie je ook inderdaad het verband tussen snel online zetten en heel helder en duidelijk communiceren aan de klanten. Nou, en dat is natuurlijk waanzinnig, want die kwamen van 4%. En die zitten nu, de helft van het magazijn daar is gewoon leeg. Dus dat is heel erg leuk.
Zeker, en het is ook een succes. Hanneke Stegweg, de CEO van iLost. Dank voor je komst.
Dankjewel.
Zometeen hoor je alles over wat je nodig hebt voor, daar is hij, een waterdichte aandeelhoudersovereenkomst. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Heb je het net een kwartier lang over verloren en ook weer gevonden voorwerpen? Ligt hier nog een bril op het bureau? Van wie? Nou, we gaan het misschien wel eens ontdekken. iLost kunnen we altijd inschakelen, maar we gaan nu naar
Ondernemersdesk.
Wie als ondernemer wil groeien, loopt tegen tal van vragen op. Daarom schuift Connor Clerks elke maandag aan in de Ondernemersdesk. Groei met vandaag alles over aandeelhoudersovereenkomsten. Dag Connor.
Goedemiddag.
Wanneer heb je zo'n overeenkomst nodig?
Nou, bijvoorbeeld, stel je hebt een BV opgericht. Daar horen dan in elk geval statuten bij. En daarvoor ga je naar de notaris. Maar onderlinge afspraken met aandeelhouders, met stakeholders, die kun je vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Ik ben daarover gaan bellen met Klaartje Bulten. Zij is hoogleraar ondernemingsrecht. En zij legt uit waarom dat een goed idee is.
Dat is in die zin voordelig dat je bijvoorbeeld die aandeelhoudersovereenkomst zelf kan maken. En dat je daar dus niet een notaris of een jurist voor nodig hebt. De aandeelhoudersovereenkomst is ook niet zichtbaar voor derden. De statuten liggen bij het handelsregister. Die kan iedereen inzien. Dus in die zin heeft de aandeelhoudersovereenkomst ook een vertrouwelijk karakter. Nee,
je moet voor die overeenkomst naar de notaris, maar je stelt hem wel zelf op. Het is geen taakje voor de notaris, dus je moet weten wat erin moet staan. Wat moet erin staan?
Nou, je hebt in principe heb je daar best wel grote vrijheid in. Maar volgens Klaartje Bulten zie je vaak dat er afspraken inkomen die vastleggen wat er moet gebeuren als je onderling eigenlijk met aandeelhouders niet meer met elkaar door één deur kan.
Dus je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort echtscheidingsconvenant. We gaan nu met elkaar een BV starten, we gaan nu met elkaar samenwerken. Maar wat gaan we doen op het moment dat die samenwerking stokt? En dat kun je heel goed regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Dan denk je van tevoren na over als het misloopt. Niet leuk om over na te denken, maar wel heel nuttig.
Zijn dit dingen die je zelf kunt, of zeg jij nee, ja, probeer toch maar een adviseur in te schakelen, dan wordt het er over het algemeen beter van?
Ligt natuurlijk een beetje aan je achtergrond, maar ja, als je geen jurist bent of niet heel goed in dat soort zaken zit, is het toch wel handig om daar advies voor in te winnen. En dan is het een goed idee om toch naar die notaris te gaan, want ja, die notaris die heeft voor jou de statuten opgesteld, dus die kent je bedrijf heel goed, en die kan dan ook goed een link leggen tussen de statuten en de nieuwe overeenkomst. Wat in elk geval heel belangrijk is bij het opstellen ervan, is dat de bepalingen heel helder zijn.
Wat je ziet, en dat is wat ze noemen good lever en bad lever bepalingen, dat er bijvoorbeeld in staat dat een aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden in bepaalde situaties. Als die niet meer werkt bij het bedrijf, of als die stiekem een concurrerend bedrijf is begonnen en men komt daarachter. Dat noemen we dus een bad lever situatie. Maar wat je daarna dus ziet, van nou, dan moet hij ze dus eigenlijk die aandelen aanbieden. Nou, die aandeelhouder is helemaal niet van plan om eruit te stappen en die vecht dan die regeling die in die overeenkomst staat, die vecht hij dan aan. En dan krijg je dus onduidelijkheid over de uitleg van de bepalingen in de overeenkomst.
Ja, en over dat soort dingen, ja, daar kun je tussen twee partijen eigenlijk jarenlang ruzie over maken. En dat moet je echt niet willen, want ondertussen ben je wel nog allebei aandeelhouder. Wat ook heel belangrijk is in die overeenkomst, is om investeringsafspraken te maken.
Je begint samen zo'n BV en je ziet van nou, we gaan iets, we hebben een product, dat gaan we ontwikkelen. Dat begint nu al goed, maar we voorzien dat we over een jaar, of misschien over 2 jaar, nog een keer allebei een financiële injectie moeten geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een leen. Dat kun je heel goed afspreken. Maar als die bepalingen onduidelijk zijn, dan zegt de een misschien van ja, maar ik lees dat anders. Dus ik ga nu niet extra geld in de vennootschap stoppen. En de ander is dat wel van plan en ze zijn ook al een tijdje bezig. Dus dat zijn afspraken die je heel duidelijk moet opschrijven in zo'n aandeelhoudersovereenkomst.
Zorg dus kortom voor hele heldere bepalingen. Dat is echt essentieel. Want ja, als het niet waterdicht is, dan had je eigenlijk net zo goed niets kunnen afspreken.
We hebben ook afspraken met elkaar. Betekent volgens mij dat we elkaar morgen alweer zien.
Ja, absoluut. Gaan we het hebben over inclusiviteit. En in dit geval zwangerschapsdiscriminatie. Hoe je dat voorkomt en wat je eraan doet.
Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren naar dit programma. Ook morgen, want dan is hij er weer. Connor Clerks, tot dan.
Tot morgen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De Stopra, dat is het Amsterdamse stadhuis, moet een broedplaats worden voor creatieve ondernemers. De gemeente is akkoord met de verbouwing van de begane grond. Rupert Parker Brady van Retail Denkers, welkom.
Dank je.
Wat houden die plannen in?
Nou, het aardige is, de Stopra is al bijna 30 jaar oud en er is altijd veel om te doen geweest. En misschien wel de belangrijkste kritiek is dat het net lijkt alsof er iets van Mars is geland midden in Amsterdam, wat niks heeft te maken met de omgeving. Een groot, rood, lelijk gebouw waar niet alleen de gemeente, maar ook de Nationale Ballet en de opera in zitten. En nu moet dat allemaal gaan veranderen. Nu moet het een open gebouw worden voor alle Amsterdammers.
En zijn wel alle Amsterdammers? Of kun je als ondernemer met een goed idee, maar net van buiten Amsterdam, toch ook een poging wagen om daar een plekje te veroveren?
Nou, als het maar een Amsterdamse connectie heeft. Want het idee is dus dat ze eind dit jaar gaan beginnen. 10 miljoen wordt er geïnvesteerd door de gemeente. Dat willen ze terugverdienen op basis van huurinkomsten. Die komen uit de ondernemers die op de begane grond eigenlijk op het gebied van food, non-food, design, kunst en cultuur actief gaan worden. En het moet echt een bijzonder gebied worden. Niet een winkelgebied zoals je dat verwacht op de Kalverstraat of op het Damrak. Maar echt iets onderscheidends in Amsterdam wat er nog niet is. Met allerlei producten en diensten en activiteiten die onderscheidend zijn, omdat ze toch een Amsterdam signatuur hebben.
En iedereen... Hi Rupert.
En iedereen, hi, dag Alexandra.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden? Alle
ja, iedereen kan zich. Ja, het idee is dus, er is een tender uitgeschreven 2 jaar geleden. Dat is gewonnen door een ondernemerscollectief. Dat noemt zichzelf Amstel 1, naar het adres van de Stopera. En dat bestaat uit 3 mensen die al hun sporen hebben verdiend in Amsterdam. Dat is een horecaondernemer met 12 restaurants, mede-eigenaar van Stag en horecasoftware. Dat is Marcus Konings, een conceptontwikkelaar van onder meer Tony Chocolonely en Landmarkt. En een man die een projectontwikkelaar is van bijzonder erfgoed in Amsterdam, zoals de brugwachtershuisjes en de 23 meter hoge silo's op Zeeburger Eiland. En die mannen hebben dus heel groot netwerk en kennen heel veel ondernemers in Amsterdam. En die hebben ze al benaderd. Maar iedereen kan in feite, jij ook, als je een goed idee hebt,
oei,
en een gaaf product, kan je dus wel, als het maar een Amsterdamse signatuur heeft, kan het daar verkocht gaan worden.
Dan hebben wij vaker gesprekken gehad, Rupert, over dat er eigenlijk al te veel is. En de crisis in de winkelstraat, de malaise in retailland. Dan snap ik wel dat dit allemaal anders is en moet worden dan het al bestaande. Maar toch, is hier een toekomst voor?
Nou, ik denk het wel als je het heel goed regisseert. En dat is natuurlijk het hele idee van het concept. En het is natuurlijk een voordeel dat de gemeente natuurlijk wel zijn verantwoordelijkheid neemt door dit zo te gaan doen, is dat zij er ook heel veel reclame, zal ik maar zeggen, zendtijd voor gaan vrijmaken de komende jaren, om vanaf medio 2020 alle Amsterdammers, maar ook alle toeristen, iedereen die van buiten komt, te attenderen op het feit dat er rond het Waterloopplein iets bijzonders gebeurt en dat je dat kunt beleven. En dat kan je alleen maar daar beleven. In die zin is het uniek dat een gemeente in Nederland haar stadhuis eigenlijk openstelt voor dit soort commerciële en niet-commerciële activiteiten. En ja, of het succes wordt, dat is natuurlijk met name ook het verhaal van marketing, promotie, zorgen dat het netwerk in Nederland die geïnteresseerd is en in Amsterdam, dat die op de hoogte zijn.
Gaat het ook een digitale component krijgen?
Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk gewoon geen antwoord op. Want dat is denk ik iets wat in de maak is. Maar ongetwijfeld gaan ze niet alleen maar fysiek daar dagelijks laten zien wat ze doen, maar zullen ze ervoor zorgen dat mensen ook online via Instagram, Facebook, et cetera, op de hoogte zijn wat er gebeurt. Maar het idee is natuurlijk wel, Alexandra, dat je daar echt naartoe moet om het te beleven. De activiteiten en de producten en de ambachten die daar worden getoond.
We gaan het meemaken. Vanaf wanneer zien we daar de eerste sporen van, die creatieve broedplaats?
Nou, eind 2019 start de verbouwing. Medio 2020 moet het allemaal open gaan. En dan kom je dus versmarkt, themamarkten, workshops, activiteiten, maar ook horeca en food, van alles tegen op Amstel 1. Dus in de bekende rode doos midden op het Waterloopplein.
Was het maar vast medio 2020. Dankjewel, Rupert Parker Brady van Retail Denkers.
Alsjeblieft.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomstproces. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Zolang het goed gaat is er niks aan de hand, maar de vraag is of het dak van de Europese economie de afgelopen zonnige jaren genoeg is gerepareerd en of de eurozone echt stabiel kan zijn zonder dat Noord voor Zuid garant staat. We praten daarover in aanloop naar de Europese verkiezingen met het economenpanel bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University, en Hans Tegenman, head of research and investment strategy bij Triodos. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic, een van de oprichters en partner van Spark Optimus. Welkom allen.
Welkom.
Sylvester, ik wil bij jou beginnen, want jij zei pas geleden tegen het FD dat de problemen veel duidelijker zichtbaar worden als het gaat regenen. Ik vroeg me af, regent het al en wat zijn de problemen?
Nou, ik zie wel donderbuien en ik zie het wel een beetje somber in, omdat er natuurlijk aan de lange opgaande conjunctuur die wij gekend hebben in Europa, maar ook in de VS, eens een einde komt. Alleen de vraag is wanneer. En dan moet je wel voorbereid zijn en dan moet het dak inderdaad gerepareerd zijn.
Maar wat zijn de donderbuien of de donderwolken die je nu al ziet?
Nou ja, gewoon toch schokken. We hebben december, was een bloody december. Was een vrij...
Op de beurs bedoel je?
Op de beurs, door een aantal factoren. Eén, toch zeg maar weer het oorlogsgekletter van Trump na de Chinezen. De dreigende taal om te interveneren, of in ieder geval in te grijpen in het rentebeleid van de Fed. Dat kan die helemaal niet, maar dat dacht hij wel.
Nou, de Fed heeft wel een ander besluit genomen.
Ja, dat is waar, maar uiteindelijk, strikt genomen, is de Fed niet helemaal onafhankelijk, maar wel grotendeels onafhankelijk in het voeren van het monetair beleid. In Jay Powell, en dat geldt ook voor zijn vice chairman, dat zijn A-plus economist, een hele goede economen. Die weten precies wat het mandaat is en hoe ze dat moeten doen. En de derde is Brexit. Dus er zijn heel veel dingen aan de hand. En dan hebben we nog Salvini ook nog in het zuiden. Dus er zijn heel veel dingen aan de hand in geopolitieke zin. Economen noemen dat ook vaak Knightian uncertainty, radical uncertainty. Mm-hmm. Dus geopolitieke risico's die ongelooflijk gevaarlijk zijn en op een zeker moment een omslagpunt kunnen
zijn. Is het zo dreigend, Steven?
Nou ja, Sylvester die wijst op de conjunctuur heel terecht. Die noemt een aantal elementen die als donkere wolken boven ons zweven. Ik wijs ook op de muntunie. Dus de munt die is ingevoerd, we hebben de euro ingevoerd. We hebben het wisselkoersinstrument daarmee opgegeven. En wat we nog steeds niet goed voor elkaar hebben, is het alternatief. Dus we zijn het instrument kwijtgeraakt. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Nou ja, je kunt teruggrijpen op de theorie van de optimale valutagebieden. Dat geeft een richtsnoer voor wat er zou moeten hebben gebeuren. Nou, dat is niet gebeurd. En daar zit ook een donkere wolk. Dus het verlies van het wisselkoersinstrument betekent dat je een paar dingen moet accepteren. De arbeidsmarkt moet heel flexibel zijn. Loon- en prijsflexibiliteit. Of je moet toestaan dat migranten hier naartoe komen. Als het in het zuiden van Europa slecht gaat, moeten ze hier een baan kunnen vinden. Of de transferunie.
Oh ja, daar is
hij
weer. Ja.
Dus je moet op een of andere manier moet je het verlies van het wisselkoersinstrument toch opvangen. Nou, dat is niet gebeurd. Dus ik denk dat naast de conjuncturele elementen die Sylvester aandraagt, dat we ook niet genoeg hebben nagedacht sinds de grote crisis in 2008... over die aanpassing van die structurele elementen. Ja. En daar zie ik toch echt een probleem.
Ben ik mee eens.
Ja, zonder het daarmee oneens te zijn, vind ik dat nu juist hele goede redenen om optimistisch te worden over de toekomst van de eurozone. Want wat heb je nodig om ook maar iets te veranderen in de eurozone? Dat is niet de dreiging van een crisis of niet de dreiging van een verslechtering van de conjunctuur, maar een daadwerkelijk probleem. Nou, wat dat betreft,
maar dat hebben we toch al gehad? Daar had er toch wat adequaat op gereageerd moeten worden.
En toen hebben we inderdaad ook een aantal dingen anders gedaan. En we zijn een beetje gaan bouwen, maar een aantal dingen hebben we nagelaten. Hè. We hebben de kapitaalunie hebben we natuurlijk nog steeds niet afgemaakt. De depositogarantiestelsel is nog steeds niet geregeld. De bankensector is nog steeds niet helemaal.
Het is half werk eigenlijk.
Ja, dus wat heb je dan nodig in na typisch Europees gebruik? Is gewoon nog een hele zware crisis. Dat wordt niet leuk, hè?
Ja, maar niet te groot.
Nou, groot genoeg.
Niet te klein en niet te groot.
Laten we het panel eventjes eensgezind reageren op hoe groot die crisis dan moet worden.
Nou ja, ik begrijp de opmerking niet om dan optimistisch te zijn. Je noemt allemaal dingen die niet geregeld zijn. Ook niet eens half. We hebben die muntunie, waar ik het net over had, is ook niet goed geregeld. Je voegt daar een aantal elementen aan toe. Dus het optimisme begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Ik zou zeggen, ja, het gezegd is never waste a good crisis. Nou, dat hebben we wel gedaan. Nou, dus we hebben een aantal structurele elementen een beetje aangepast met wat goede wil. Nee, maar
mag ik een voorbeeld hiervan geven, wat we gemist hebben? Een voorbeeld. Kijk, na de grote financiële crisis, Spanje en Portugal hebben heel hard ingegrepen. In, niet alleen in de banken, maar ook in het begrotingsfonds.
En die plukken nu de vruchten.
Die zijn robuust geworden. Italië niet. Italië heeft tijd gekregen naar whatever it takes van de ECB. Ja,
en dat is de uitspraak van Draghi, waarin hij zegt, dit nooit meer, ik zal alles doen om te voorkomen dat het gaat gebeuren.
En QE, dus zeg maar het kwantitatief verruimingsbeleid, heeft Italië de vruchten. Op dat moment was er een premier, Renzi genaamd, die een hervormingsagenda op de agenda had. En uiteindelijk heeft Renzi die hervormingsagenda niet uit. De Economist heeft dat de Italian Job genoemd. Dat is geen film, maar dat is gewoon wat Renzi heeft nagelaten. En weet je hoe Renzi dat beargumenteerde? Die zei, waarom zouden we dat doen? We zijn succesvol. Kijk naar de kapitaalmarktrente. Dus hij legde de causaliteit omgekeerd. Die kapitaalmarktrente was laag vanwege het interventiebeleid van de ECB. En niet als gevolg van zijn structurele vorming.
Alexandra.
Ja, en is jouw opmerking over optimisme en alle open dossiers die er nog zijn, jij gelooft dat er een crisis nodig is voordat al die open dossiers worden afgerond?
Ik hoop dat de goede verstaander begrijpt dat ik helemaal niet optimistisch ben. Maar de enige manier om optimistisch te kunnen zijn over een goede uitkomst van dit hele project is te verwachten dat, ja, er gebeurt niks als we geen crisis hebben. We weten allemaal waardoor dat komt. Het monetaire beleid wat ervoor zorgt dat de financiële markten niet reageren. Wat er dan ook gebeurt in Italië. Vorige week zagen we het. De Europese Commissie komt met cijfers waarin eigenlijk staat, Italië voldoet volstrekt niet aan wat we van ze eisen. En er gebeurt helemaal niks. En natuurlijk is dat zorgwekkend. Maar de enige reden om nog een beetje optimistisch te zijn, want ik geloof dat er maar één weg is. En dat is uiteindelijk dat we dat met z'n allen oplossen. Ja, dan die volgende crisis maar wel gebruiken. Dus ik ben het helemaal met iedereen eens, hoor.
Geloven jullie allemaal dat een crisis nodig is, alle drie?
Als je naar de geschiedenis van de Europese integratie kijkt, dan is inderdaad de les dat je altijd een crisis nodig hebt om naar een volgend niveau te gaan.
Ik zie Steven toch een beetje aarzelen over dat standpunt.
De bankunie is niet gekomen, had nooit gekomen als wij geen financiële crisis hadden gehad. Maar het punt is, vaak zijn die crisis zo groot, dat voor de collateral damage, als ik het zo mag zeggen, ook navenant is. He, dus ik ben van mijn Hans eens.
De crisis als middel, maar die is dan erger
maar
dan de kwaal.
Maar niet te groot.
Nee, maar ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Ik kom weer terug op die muntunie. Dus we hebben een groei- en stabiliteitspact. Er worden allerlei belangrijke dingen gedefinieerd. He, begrotingssaldo mag niet te groot zijn. Niet te groot tekort hebben, staatsschuld, dat soort dingen zijn belangrijk. Maar nogmaals, als je kijkt naar de theorie van de optimaal valutagebieden, dus wanneer kun je één munt invoeren, dat zijn andere criteria. Ja, en los van de crisis wordt daar niet over gesproken. Dus de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, migratie, dat is een hoofdpijndossier binnen Europa. De transferunie, nou, mensen durven het woord niet eens uit te spreken. Dus dat zijn dingen die vastzitten aan één munt. Dus je moet eigenlijk kiezen van, wachten we nu op de volgende crisis door niks te doen. En niet de lessen te leren van die optimale valutagebieden theorie. Of doen we wel wat?
Ja, maar je kunt bescheiden beginnen.
En maar wat is wat doen dan? Wat stel jij, je hebt het nu voor het zeggen, je bent in Brussel. Wat is je maatregel?
Nou ja, je moet je realiseren dat als je één munt hebt ingevoerd, dat hebben we nu al heel lang, dan moet je ook denken, invloed en zeggenschap moet worden overgedragen aan Brussel. Hoe vervelend sommige mensen dat ook vinden. Dus daar moet je iets aan doen. Dat kan niet anders. Om de spanningen uit het systeem te
halen. Steven, ik ben het met je eens. Ja. Wij hebben gepleit voor een schokfonds. Er is een rapport gekomen van een aantal CDA.
Prominenten, jawel. Prominenten.
Nou ja, maar al dan niet.
Onder wie?
Ja, maakt niet uit. Lans Boomberg stond er ook bij, Jeroen Kremers. Dat zijn toch zeer gerespecteerde economen. En het gaat erom van hoe doe je dat? Hoe ga je dat vormgeven? Dat Europese schokfonds. Ik denk, transferunie heeft een negatieve connotatie bij veel Nederlanders, dat begrijp ik. Maar vooral populistische partijen gebruiken die term. Maar je zult een schokfonds moeten hebben. Nou, waarvoor ga je dat gebruiken? Nou, een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld toen die immigratiestroom in Italië kwam. Hè? Via Lampedusa en noem maar op. En die Sea-Watch die we net hoorden op het nieuws. Toen kreeg Italië wel wat wij noemen idiosyncratische schok. Die kreeg toch wel een behoorlijke schok voor ze kiezen, waar ze niet zoveel aan konden doen. En wat puur te maken had met hun geografische ligging. Nou, dan had je op dat moment kunnen zeggen van, hey, die kan de Italianen kunnen er niet zoveel aan doen. Hoe kunnen we nou de Italianen helpen om deze schok op te vangen? Dan was er waarschijnlijk, ik ben geen voorspeller, maar geen populistische regering à la Salvini.
Als het noorden daar, als het dat, zuiden, als dat goed Italië opgelost, te hulp
als
was
dat goed opgelost was geworden. En daar bedoel ik dus een schok van. Het term transferunie heeft een hele moeilijke, sommigen praten over een brandverzekering.
Mag ik er nog een CDA-prominent aan toevoegen, namelijk Wopke Hoekstra, minister van Financiën, die de Hanseliga aanvoert, Wopke en de Zeven Dwergen, die toch wat kritischer is op hoe Noord en Zuid.
Heb je ook zijn Humboldt-lezing gelezen?
Ik heb daar fragmenten van gezien en zijn toelichting ook.
Moet je echt lezen. Ja? Dat vind ik heel genuanceerd. Aan mijn eigen universiteit. Ik ben daar 24 jaar geleden ooit hoogleraar geworden. Dus het is heel bijzonder.
Maar hij zegt, ik ben voorstander van Europa.
Hij heeft het over rechten en plichten. Mm-hmm. Dus hij wil een balans zien. Hij is niet tegen op een zeker moment het elkaar helpen in het opvangen van die schokken. Maar hij zegt heel duidelijk, ja, maar dan stellen wij voorwaarden. Kijk, zo'n schokfonds, wat nu het ESM eigenlijk fungeert, crisismanagement, kan omgebouwd worden tot de Europese Monetair Fonds. Maakt me niet uit hoe je het noemt trouwens, hoor.
Nou, dat maakt Wopke Hoekstra volgens mij wel uit.
Ja, maar ik denk dat het omgaat om de balans tussen rechten en plichten. Als je die Humboldt-lezing van hem leest, dan zegt hij, ik ben niet tegen next level, wat Macron wil en wat Merkel willen. En eigenlijk, na de Europese verkiezingen gaat die discussie losbarsten. Dat kan ik je nu al zeggen, want Macron, die wil dat. Maar er moet een balans zijn tussen rechten en plichten. En dat is waar. Maar je goed, kunt niet je dikke middelvinger opsteken naar Europa als Salvini en van zeggen, jullie bekijken.
Ik steek geen middelvinger op. Ik wijs wel even naar Steven Brakman voor een laatste reactie op dit thema.
Sylvester noemt heel terecht dat je het kunt vergelijken met een brandverzekering. Dus een brandverzekering op Europees niveau. Je moet nou eenmaal accepteren dat bij sommigen het huis in brand staat, bij anderen niet. Nou, gezamenlijk financier je dat. Dat als iemand het lot treft, dan draag je geld af en help je zo'n persoon. Nou, dat geldt dus ook in Europees verband. Je moet op een of andere manier toch bereid zijn om die spanningen binnen zo'n gebied weg te nemen. Nou, hoe je het ook noemt, maar in ieder geval inkomensoverdrachten horen daarbij. Dat is nu eenmaal de
conclusie. Zeker, daar heb je crisis voor nodig.
En wij hebben volgens mij dringend behoefte aan reclame. Dan kunnen we de bakers verzetten en dan gaan we het hebben over hoe gelukkig en welvarend Nederland eigenlijk is.
BNR Nieuwsradio. zaken doen.
Het economenpanel is te gast en dat bestaat uit Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University, Hans Tegenman, head of research and investment strategy bij Triodos, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic. We gaan praten over de Monitor Brede Welvaart, die is gepresenteerd door het CBS vorige week. Een rapport met als insteek hoe het in Nederland gaat als we verder kijken dan alleen het bruto binnenlands product. En het gaat goed op de meeste vlakken. Op één vlak echter gaat het heel erg slecht. En dat is onze ecologische voetafdruk. Ongeveer in lijn met een VN-rapport over de natuur eerder deze maand. Concludeert ook dat die natuur, de biodiversiteit, hard achteruit gaat. En Hans, jij wees op een zinnetje in een VN-rapport waar werd gepleit om het financieel-economische systeem grondig te verbouwen en in ieder geval af te stappen van groei als belangrijkste paradigma.
Ja, nee, ik vond het wel opvallend. Het was in het rapport dat ging over biodiversiteit, waar het eigenlijk gelijk aan het IPCC-rapport, wat gaat over klimaat, haalde dat zinnetje zelfs de samenvatting. En als je kijkt naar al die IPCC-klimaatscenario's, daar begint eigenlijk elk scenario toch gewoon met groei. Hè? Dat is eigenlijk de restrictie waaraan alles aan moet voldoen. En zij zeggen eigenlijk, ja, dat is leuk. En met CO2 kan je dat misschien nog wel realiseren, groei en ontkoppeling van CO2, maar met de biodiversiteit gaat dat niet lukken. En dat wordt vervolgens natuurlijk volkomen doodgezwegen. En ook in de Monitor Brede Welvaart vorige week in Nederland, die eigenlijk nou nog net de krant haalde, maar dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En als je dat goed leest, dat hele ding, ja, dan staat daar niet in wat je, de urgentie dringt daar niet in door. Want we zien nog steeds allemaal groene stukjes als het gaat over later. Ja, ze hebben van die, tegenwoordig is dat zo, hè, van wil je iets makkelijk maken, dan maak je infographics en dan sla je de boodschap plat en dan wordt het groen of rood. En dan is er een heleboel groen, ook voor later. En dan denk je van ja, oké, waarom is het groen? Omdat het de goede kant op gaat. Maar de goede kant is niet dat het goed genoeg is om het houdbaar te maken voor later.
Steven.
Nou, ik denk dat we een hele goede taakverdeling hebben afgesproken. Het CBS die komt nu met die Monitor Brede Welvaart. Er zitten 44 variabelen in. De ene stijgt, de andere daalt. Maar het CBS constateert dat. Die heeft ons laten zien dat welvaart iets meer is dan bruto binnenlands product. Geeft die cijfers. En daarmee zijn ze klaar. Vervolgens is het de taak van de planbureaus om een analyse erop los te laten. En de politiek als derde partij om een keuze te maken. Ja. En ik denk dat je dat wel een beetje van elkaar moet onderscheiden. Dat het CBS die constateert.
Die meet.
Ja, dan heb je planbureaus hebben daar alweer kritiek op geuit volgens mij.
Nou, die hebben aanvulling. Die hebben dus heel terecht gewezen. Wat kun je er nou mee? Waar moet je op letten? Wat zijn de gevaren van die 44 variabelen? Nou ja, dan moet de politiek kiezen. En waar jij op wijst, is dat de biodiversiteit, als dat een heel groot issue is, ja, dan is het aan de politiek om dan te zeggen, we gaan nu de verkeerde kant op, daar moeten we wat aan doen.
Nee,
ja.
Maar mijn probleem is dat het CBS, ik vind inderdaad de taak van het CBS is registreren en cijfers geven. Door een versimpeling te geven van een conclusie, en dat is ook trouwens een kritiek die je terugziet in de brieven van de planbureaus, suggereren ze daarmee, door dingen gewoon groen te maken, en dan zeggen ze wel netjes bij waarom we het groen maken en dat soort dingen, maar een politicus leest, als groen is goed, hoeven we ons geen zorgen over te maken. En dat vind ik dus al eigenlijk te ver gaan voor het CBS.
Ja, maar mag ik hier even...
Ja, sorry. Nee, ga maar. Nee, het is meer, ik denk natuurlijk dat volgens mij in het algemeen is de urgentie wel duidelijk geworden van een aantal dat we achterlopen in termen van ecologische voetafdruk. En de vraag is nu, zou dat nu niet in de vervolgplannen veel meer nadruk moeten komen op innovaties die nodig zijn om die te verkleinen? En dat Nederland daar enorm in zou moeten investeren.
Maar daarvoor moet je eerst, afgezien van het meten, wat heel belangrijk is, CBS meet. Ex post, meet. Dan heb je de planbureaus. Nou, het CPB heeft zeer veel ervaring met modellen, met voorspellen. Daar kun je kritiek op hebben, maar ik zal nooit kritiek hebben op de transparantie en de verantwoording van het CPB. Dat doen ze keurig. Ze zeggen ook welke onzekerheidsmarges zijn. Bij het Planbureau voor de Leefomgeving hebben we toch wel wat probleempjes gehad. Ten eerste, welke steekproef hebben we het nou? Waar is het model? Ja, het model is van een of ander bureau wat niet gepubliceerd mag worden. Dus het is totaal onduidelijk. Want het is een black box. En black box, al die berekeningen van Planbureau voor de Leefomgeving. Nou, afgezien dat ze niet de accurate sample hebben, steekproef, is het ook niet traceerbaar wat op een zeker moment die modellen op een zeker moment precies berekenen. Want daar hebben ze nog niet genoeg ervaring voor, dus dat hebben ze uitbesteed. Kijk, we moeten wel transparant zijn in of ze met die keuzes. En dan is het aan de politiek om de gewichten erop te...
Precies, en ik wil even terug naar die kern van de zaak. Want Alexandra, jij zegt net, nou, de urgentie is wel duidelijk, hè? De biodiversiteit holt achteruit. Ik vraag me af, Hans, hoe erg vinden mensen dat?
Ik vraag het me ook af. En ik vraag het me ook, want dit heeft een directe relatie met hoe wij omgaan met de klimaattafels. Ik weet niet wat we nu aan het doen zijn, maar ik heb nog geen definitief akkoord gezien. De absolute restrictie, ook met al dit soort plannen, blijkt toch elke keer zijn: het mag ons nu geen geld kosten. En dat is de directe link met die doorrekening. Als wij niet duidelijk kunnen laten zien, ook door het CBS, en ook dat de planbureaus iets beters mee kunnen dan een brief schrijven, als dat gewoon niet lukt. En dan blijft het de status quo. En dus dat we zeggen van, ja, maar het mag ons geen geld kosten. Dan zeggen we dus gewoon van, ja, materiële welvaart nu is veel belangrijker dan biodiversiteit of klimaatverandering. Of
dat
wat dan
komt
ook.
Omdat dat zien we wel.
Laat ik een voorbeeld noemen. De brief van die 70 economen over de CO2-heffing.
Ja.
Mooi voorbeeld.
Eensgezindheid.
Eensgezindheid. Men verwijt economen dat ze het nooit eens zijn. Hè? Ik bedoel, ik werd zelfs als klimaatactivist genoemd. Nou, dat is...
Weer wat
ik heb vele termen naar mijn hoofd gekregen, maar dit heb ik nog nooit ervaren. Maar ik vond het ook helemaal niet erg, want uiteindelijk die 70 economen, van links tot rechts, van onder naar boven, waren allemaal eens over het feit dat wij iets moesten doen. Dan kan je zeggen, ja, die CO2-heffing, die moeten we even wachten tot we Europees het eens zijn. Nou, dat kan nog even duren. Dus met andere woorden, je moet ergens beginnen. Ja,
maar Steven, is het niet heel simpel? Je kunt niet betalen met biodiversiteit. En mensen hebben nu geld nodig, koopkrachtplaatjes zijn belangrijk.
Nee, met die CO2-heffing is gewoon...
Maar dat is het goede van
goede prikkel.
Ja, maar dat is het goede van die monitor brede welvaart. Ook de discussie die Hans aanzwengelt.
Ja.
Is dat je zegt, van we groeien, we beleven een hoogconjunctuur op dit moment. Normaal gesproken, of vroeger zouden we gezegd hebben, we zijn klaar. We sparen, en daarmee basta. Nou, nu... Door die monitor van het CBS zien we dat er ook problemen zijn. En ik denk dat dat toch winst is. Nou, vervolgens krijg je een discussie over een model wat niet transparant is. Waar je je gewicht wil leggen. Nou, dat is prachtig. Maar het woord breed zegt het al. We weten nu meer waar welvaart over gaat. En ik denk dat dat de winst is van die brede monitor die het CBS gepubliceerd heeft.
En trouwens, vervolgens het is niet oud, hè? Ik weet niet of jullie het vak welvaartstheorie in je... curriculum heb gehad. Maar ik heb dat zeer zwaar gehad. Welvaartstheorie, welvaartseconomie was een hele brede benadering. Niet alleen Piaget, Pigou, Bergson. Heel breed dat BBP niet alleen een maatstaf is om welvaart en welzijn te meten. Alleen, dat zijn we even vergeten.
Maar hoe wordt dit dan, denk jij, Hans, uiteindelijk politiek ingezet? We weten nu inderdaad dat het niet op alle fronten geweldig gaat. Dat volgens mij las ik ergens dat wij onze ecologische voetafdruk is 3 keer groter dan wij zijn.
Ja.
Nou, dat weet je dan, dat staat in die monitor. Nou, daar kan je politiek van maken, of niet?
Ja, nou, de monitor, die kleurtjes, wat ik al zei. Dan hebben we een mooie brief van de planbureaus die nog eens een jaar gaan studeren. Want CPB heeft transparante modellen, maar die kunnen hier niks mee. Dat weten we ook allemaal. Planbureau heeft nog een heleboel modellen die misschien voor een deel wel iets zouden moeten kunnen. Maar dat snappen we allemaal niet. En dan zijn we weer een jaar verder. Dan constateren we nog een keer dat het nog allemaal niet goed is.
Dat jij de optimist van het stel was.
Ik was net optimist. Nee, maar dit is wel, als je dan... En daar zit echt wel mijn ergernis... Als je merkt. Als je dan dus die cijfers hebt. Als je dan dus een commissie Grashof hebt gehad. Die er ook een jaar over heeft gedaan. Om dit fantastische idee te bestuderen.
Commissie,
en
ja.
Uiteindelijk gebeurt er gewoon helemaal niks. En dat vind ik ook een taak aan de planbureaus. Daar kan je veel meer mee doen. Dat is gewoon wetenschap. Dit is gewoon uitzoeken. En uiteindelijk gereedschappen geven aan de politici.
Maar komt
het omdat
de boodschap dus niet zo goed uitkomt? Nee. Als we dit allemaal belangrijk vinden. Dan zullen we misschien wel op economische groei een beetje moeten inleveren.
Zeker.
Zeker.
Het kost geld.
Ja.
Tuurlijk kost geld. Hans heeft gelijk. Als je op een zeker moment... Ja, kijk, je kunt natuurlijk intertemporeel... Hè, tussen de generaties, tussen de tijd... periodes keuzes maken. Maar uiteindelijk zijn er... Naarmate je langer wacht, daar heeft Hans natuurlijk gelijk in... Naarmate je langer wacht, worden de kosten hoger. Zo simpel is het. Dus daarom... Denk ik gewoon zo'n CO2-heffing. Daar moet je ergens mee beginnen voordat dat Europees inderdaad echt zoden aan de dijk zet. We hebben het systeem wel hoor. Maar ja, dan moet je een prijs. Nou, Feike Sijbersma die heeft gezegd, hè, dat is toch niet.
De baas van DSM.
DSM, dat is toch geen linkse jongen, kan je toch niet zeggen. He, dus die heeft gewoon gezegd, op een zeker moment, die prijs moet omhoog.
Slotwoorden van Steven Brakman.
Oh ja, ik sluit me aan bij Sylvester. Het belang van de Europese Unie wordt hiermee aangetoond. Dus een CO2-heffing moet je niet als Nederland invoeren, maar dat kan alleen maar Europees breed. Omdat het een grensoverschrijdend probleem is. Daar hebben we de Europese Unie voor en daar moet ook iedereen gaan stemmen.
En daarom denk ik ook dat we veel meer technologische innovatie moeten hebben.
Kijk eens aan. Iedereen heeft hier kunnen zeggen wat hij wilde zeggen. Volgens mij Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit. En Sylvester Eifinger, klimaatactivist, CDA-prominent en hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. Alexandra Jankovic was mijn zakenpartner van vandaag. Tot de volgende keer. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen zonder mij. Maar het is wel een interessante uitzending. Dan gaan we namelijk een rondje maken langs 4 grote Nederlandse winkelcentra aan de hand van Bart van Twillert. Hij is de country manager bij Unibé in Rodamco Westfield. Edwin Mooibroek leidt dan de gesprekken. Zometeen eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot overmorgen wat mij betreft en blijf lekker luisteren.